We hadden met heel veel moeite hebben we één teken van de dierenriem behandeld. En ik ben daar zeer trots op. Dat ik het toch nog zo ver gebracht heb. Dat ik er één doorgekomen ben. En ik ga meteen door naar nummer 2. Ik moet even kijken hoe dat ook weer precies zit. Daar volgen we naar links. Het rijtje langs gaat van rechts naar links op de kaart. Het is precies zoals het Hebreeuws, de taal van de Bijbel, schrijft, van rechts naar links. En die richting volgen we, dan komen we bij het tweede teken van de dierenriem. En dat heet in het Nederlands weegschaal, maar dat is de minst belangrijke naam. Maar het is de vertaling van de Latijnse naam, namelijk Libra. Libra, het wegen. Eigenlijk is het een balans. Het merkwaardige van deze balans overigens is dat hij in rust is. Hij staat erbij alsof hij zijn werk gedaan heeft. Hij is niet constant aan het wegen, er hoefde maar één keer gewogen te worden. En dan in het midden blijft of dat van dit plaatje nog toekomst is of dat het verleden tijd is, want dat maakt ons niks uit. Het gaat erom dat er maar één keer gewogen hoeft te worden. Want wat er gewogen moet worden, dat is de prijs. Bij ons wegen we geen prijzen meer, wij betalen hem gewoon uit, wij tellen hem uit. In de oudheid was dat niet zo, dat werd de prijs uitgewogen. En ik had toevallig gisteren nog een oud boek in handen waar, ik geloof dat het van Abraham Kuyper was. Maar, ja, laat ik dat ook maar eens een keer zeggen, want die zie ik ook wel eens in. En die had het over het uitwegen van een prijs in goud. Niet als voorbeeld, maar hij had een gewoon normaal verhaal. Ik weet niet meer precies waarover het ging. Het heeft niet zo erg veel indruk gemaakt. Dus. Maar het ging over het uitwegen daarvan. De prijs van de zus of zo wordt in goud opgewogen, zei hij. Schreef hij. Want de weegschaal was voor het uitwegen van de prijs. En prijzen werden vastgesteld in edele metalen, zilver of goud of wat iets meer zijn. En dan in gewicht. En of het dan blokken waren, of dat nou poeder was, dat doet niks te zaken, maar het wordt uitgewogen. Wat wou je zeggen, Ben? Jeremia 32, wordt daar wat gewogen? Bij de koop van een akker? Ja, ja. Nou, daar heb je nou zoiets. Geld, de prijs wordt uitgewogen. Alleen, dit is niet een normale weegschaal. Al heet die dan weegschaal en dan wordt die als zodanig afgebeeld. Want er is iets vreemd met deze weegschaal aan de hand. Er is een heel ingewikkeld verhaal aan. Het is wat vervelend dat net bij de eerste tekens zoveel verbastering zit. We hebben net gehad over coma. We hebben gezien dat er tegenwoordig een pruik aan de hemel staat in plaats van de zoon des mensen. En ook met dit beeld is af en toe wat bijzonders aan de hand geweest. Op een wat andere manier. U ziet namelijk dat... Het volgende teken na weegschaal op de dierenriem is de schorpioen. En die schorpioen strekt zijn klauwen, zijn scharen uit naar de weegschaal. Wel nu, in de oude Chaldeeuwse versie van de tekens van de dierenriem vinden we soms, maar lang niet altijd, deze beide tekens samen als één geheel afgebeeld. De schorpioen dus en... Het teken weegschaal, maar dan niet als weegschaal, maar dan als altaar. Een rond altaar, wordt het zo genoemd. Een rond altaar, het was ook een ronde afbeelding. Wat er van overgebleven is op deze kaart is twee ronde dingen, namelijk twee schalen van de weegschaal. Maar zowel het altaar als de weegschaal drukken gewoon de waarheid uit waar het om ging. Het gaat niet zozeer om het plaatje, het verandert aan de sterren niks en zo. Het gaat om de gedachte die erachter zit en daarvoor maakt het weinig uit. Of het gaat om een altaar of om een weegschaal. Maar het punt is dat men vroeger in plaats van deze weegschaal een altaar had staan. En dat bovendien dat altaar zich dan bevond in de klauwen van de schorpioen. Met als consequentie dat deze twee tekens van de dierenriem werden tot één. En er zijn dan nog vandaag aan de dag overleveringen bekend waarin geschreven wordt... dat de Chaldeeën vroeger 11 tekens van de dierenriem kenden. En ik moet het wel vertellen, want anders dan krijgt hij zo'n boek te pakken... en dan leest hij dat en dan zegt hij, nou, wat Klein-Hanevold ons nou weer wijsgemaakt heeft... hij kan het zo overtuigend brengen, maar er klopt niks van... want de Chaldeeën hadden maar 11 tekens van de dierenriem. Nou, het waren er 12, Maar die twee, namelijk de schorpioen en dat altaar, worden soms tot één gerekend en worden vaak ook zo afgebeeld. Dat is alles wat ik er even van zeggen wou. Maar het wordt dus ook soms gezien als een altaar. Want de prijs die uitgewogen wordt in deze weegschaal is de losprijs voor u en mijn ziel. De prijs die betaald moet worden voor de verlossing. Want verlossing dient betaald te worden. Als ik zeg lossing, Oude Testament, de lossing dient betaald te worden, dan zijn we al een eind verder op streek, hè? De eerstgeborenen moesten gelost worden, er moesten betaald worden in sikkelen. Ik zou er zo graag over op ingaan, maar dat heeft weer niks met dit te maken. Dus ik laat het maar weer liggen, want er zijn prachtige dingen te vertellen over de sikkel, de munt en de ziel, want er hangt van alles met elkaar samen, maar dat zullen we dus niet doen. Waar het hier om gaat is dat deze weegschaal de prijs voor u en mijn leven betaald werd. De prijs die hierop uitgewogen werd, was de prijs van Christus zelf. Zijn leven en zijn bloed, en die prijs wordt dan ook genoemd. Want, even vooraan, bovenaan mijn lijstje beginnen, dan raak ik het minst makkelijk de draad kwijt. Hè. Bovenaan staat bij mij de Hebreeuwse naam van dit beeld, namelijk Mozanaim. Mozanaim, en dat wordt dan vertaald met schalen, maar het is de naam voor een weegschaal. Mozanaim, eigenlijk twee schalen, dus het is een dubbelvoud. Wat is de naam van de balans, bestaande uit twee schalen dus. Een weegschaal. Maar de Arabische naam voor dit ding is Al-Zubena. Al-Zubena, hoe je het opschrijft kan me niet schelen, want dat doet iedereen toch anders. Al, het lidwoord weer, Zubena. En dat betekent niet de weegschaal, maar dat betekent de prijs. Het is niet het ding wat weegt, maar het is dat wat gewogen wordt. Al-Zubena is de prijs. En meer speciaal, de losprijs. Het hangt er vanaf in wat voor zin zo'n woord voorkomt, maar anders zou het gewoon vertalen met losprijs. En wij weten in wat voor zin en wat voor verband dit woord gebruikt wordt. Dus het gaat om de losprijs. De losprijs voor u en mij. De Koptische naam van dit beeld is Lambadia. Lambadia. En het wordt vertaald met, volgens de boeken, plaats der verzoening. En hier hebben we dan waar ik er straks al op doelde, plaats in de zin van huis, of van mijn part vertaald met binnenkamer, namelijk gewoon sterrenbeeld van de verzoening. Plaats der verzoening betekent het letterlijk, maar de betekenis is gewoon sterrenbeeld van de verzoening. Van mijn part interpreteer het als plaats aan de hemel. Plaats der verzoening. De plaats van de verzoening is namelijk dat altaar waaraan de prijs betaald werd, waarop de prijs geofferd werd, of het is de weegschaal waarop de prijs werd uitgewogen. En daarom stelt dit teken voor niet alleen de weegschaal, want dat is het minst belangrijke, maar wat het in de eerste plaats voorstelt, is de prijs die betaald wordt en daarmee de verzoening, Lambadia, die tot stand komt. En nou is het gekke, Lambadia uit het Koptisch wordt vertaald met plaats der verzoening, maar Lambadia opgevat als Arabisch. Want je kunt het ook net doen of het Arabisch is en ze dan uit het Arabisch vertalen. Dan krijg je lam, dat is genade. En badia betekent tak of arm. En een tak en een arm is hetzelfde, hè? Dat is zo'n uitlopen. Uit een mens of uit een boom, dat maakt niet uit, maar het is een ding wat eruit komt. Zo'n spruit, zo'n reisje van mijn part. Dus tak of arm. Dus lambadia in het Arabisch betekent genade van de tak of genade door de arm, genade door die tak in de hand van de maagd, genade door die tak die door de maagd zou voortgebracht worden. Er zijn maar een paar woorden die in alles gebruikt worden, maar het is duidelijk waar het om gaat, hè? Het vervolg op de historie. Maar in het Koptisch betekent het gewoon plaats, sterrenbeeld, der verzoening. En in beide gevallen is het waar. In de beide gevallen heeft het zijn betekenis. In het Grieks draagt het dan nog de naam van juk. Hoe men daarbij komt, weet ik niet. Tsugos. Tsugos. Juk. Dat is een ding wat op de schouders gedragen wordt. Men heeft het daar blijkbaar opgevat als een juk met twee emmers eraan. Dat is de vergrote afbeelding van die balans. Maar dan zie je de verbastering al. Ik heb al meer gezegd, als je bij de Grieken aankomt, moet je oppassen. Want dan wordt het gevaarlijk. Daar komen we namelijk al dicht in de buurt van onze eigenste beschaving van tegenwoordig. Dan moet je uitkijken, hè? Dan gaat het mis. Grieks, dat beschouwen wij als de wijsheid van de wereld. Moet je Paulus maar eens overhoren over dat soort wijsheid. Maar daar gaat het nou net verkeerd. Als je verder terugkomt, dan zit je nog wat dichter bij het vuur. Goed, het is dus een weegschaal, oftewel het altaar waarop die prijs betaald wordt en waarop de prijs wordt uitgewogen. Dat blijkt dan ook uit dit sterren die in die schalen voorkomen. Ik moet af en toe zelf ook eens naar het plaatje kijken. Dat werkt vast wel inspirerend. Daarop ziet u namelijk in de bovenste schaal. Nee, ik neem eerst de onderste. Zuben al genubi. Zuben al genubi. Gewoon op zijn Hollands uitgesproken. Ik zou niet weten hoe je het anders uit moet spreken trouwens. Zuben al genubi. En dat wordt vertaald met de prijs, Zuben namelijk, de prijs die onvoldoende is, die niet toereikt. Het is te goedkoop, het is te weinig, de onderste schaal. Zuben al genubi. De prijs die niet toereikt. Ik heb een tekstverwijzing erbij staan, als u geïnteresseerd bent, moet u ze even opschrijven. Psalm 49 vers 8. Psalm 62 vers 10. Ik weet echt niet wat er staat. Ik moet het zelf voor opzoeken hoor. Want wat dat betreft heb ik een geheugen als een vergiet. Maar dat was de ene ster. In de ene schaal. En in die andere schaal vindt u, die noordelijke dus, vindt u de ster Zuben al Gemali. Het is weer Zuben al, namelijk de prijs. En dan Gemali, dat wordt, hoe raad je het, vertaald met de prijs die voldoet. De toereikende prijs. De ene kant de ontoereikende prijs. En de andere kant de toereikende prijs. Die twee worden tegen elkaar uitgewogen. En geïnterpreteerd als een offer. Dan krijgen we natuurlijk het offer wat niet voldoet. En het offer wat wel voldoet. Dat is de gedachte die in de Bijbel ook tegenkomt, met talloze en talloze offers die gebracht worden en die de zonde niet wegnemen. Bloed van stieren en bokken, dat neemt geen zonde weg, nou. Het is wel een beetje tragisch dat het achteraf pas zo nadrukkelijk gezegd wordt, maar hoe dan ook, het is een feit. Want het staat natuurlijk in Hebreeën. Maar er was maar één offer wat voldoende was. Daarom hoefde het ook niet herhaald te worden. Dat is Paulus' gedachtegang. Elk jaar opnieuw op Grote Verzoendag met dat bloed in het heiligdom binnengaan, bewijst dat dat bloed niet voldoet. Dus hard om te zeggen, vooral tegen een Jood natuurlijk, maar het is wel waar. Dat het, in Hebreeën wordt gezegd dat die hoge priester elk jaar opnieuw, jaar in jaar uit, telken jaren. Hij had het er zeer druk mee, zo wordt het daar beschreven eigenlijk. Hè? Elk jaar opnieuw moest hij maar weer ingaan met dat bloed in het heiligdom om verzoening voor het volk te doen. Maar van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij eenmaal met zijn bloed of door zijn bloed is binnengegaan in het binnenste heiligdom en daarmee was het af. Meer offers zijn er niet. Dat vinden sommige mensen jammer, die houden van offers brengen. Daarom stellen wij in de gelegenheid door een collectezak te laten lopen. Oh nee, dat knippen we er natuurlijk weer uit. Maar het offer wat gebracht moest worden, is gebracht. En de toereikende prijs is betaald. Daarover spreekt het sterrenbeeld weegschaal. En daarmee is het afgelopen. Je kunt zeggen, jammer, maar ik dank God ervoor dat ik daar niks aan toe hoef te doen. Of wat dan ook. De prijs die betaald moest worden. Zuben al Gemali, een ster die nacht aan nacht aan de hemel staat. Of je hem nou ziet of niet. De prijs die voldoet. En het hele aardige is natuurlijk, als je vandaag de dag in een moderne sterrenencyclopedie kijkt, ik heb de ding net daar zien liggen, ergens van Elsevier, en je kijkt daarin hoe die mensen die namen van deze sterren verklaren, dan verklaren ze dat met de noordelijke schaal en de zuidelijke schaal. Wij spraken over de prijs die niet toereikt en de prijs die wel toereikt, maar sterrenkundigen zeggen om de noordelijke schaal en de zuidelijke schaal. Dat is geen vertaling, dat is een interpretatie. Dus een verklaring die men meent te moeten geven, omdat men de echte verklaring niet kent. En vandaar. En je ziet hoe absurd het is, de noordelijke schaal en de zuidelijke schaal. Stel dat je wist waar die sterren aan de hemel stonden, dan zag je er geen noordelijke en zuidelijke schaal in, hoor. Maar men begrijpt gewoon niet wat het betekent. Maar het zijn die twee prijzen tegenover elkaar. De offers die niet kunnen wegnemen en het offer wat wel kan wegnemen. Op de weegschaal, namelijk op het altaar. Er komt nog een ster bij, namelijk Al-Ghubi, en die staat er niet op. En ik meen dat die staat, ik heb het hier niet aangetekend, zie ik, maar die staat bij die ontoereikende prijs. Die prijs namelijk, die hoopt zich op. Al-Ghubi wordt namelijk vertaald met een hoop. Dat wat zich ophoopt, een veelheid. Maar tegelijkertijd gaat het om een ontoereikende prijs. Het is een groot meervoud, alle offers van het Oude Testament zullen we maar zeggen, maar ze kunnen geen zonde wegnemen. De prijs is niet toereikend. Maar die andere prijs, Al-Ghemali, dat is een prijs die voldoet. Dan krijgen we nog twee sterren. Even kijken. Zuben Al-Krabi. Zuben Akrabi of Zuben Al-Akrab. Dat zijn twee verschillende spellingen van dezelfde ster. Dat betekent de prijs van de strijd. Zo wordt het vertaald. De kosten van de strijd. Want niet alleen dat het gaat om een prijs die zomaar betaald moest worden, maar het ging wel degelijk over een strijd. En de prijs die betaald werd was de kosten van de oorlog, zal ik maar zeggen. Het was de prijs om de overwinning te behalen. En over die strijd spreekt deze sterrenkaart dan ook. Overal wapens en slachtoffers die je ziet, hè? Mensen die doden, figuren die doden en figuren die gedood of verwond worden. Het is de prijs van de strijd. Maar dat slaat op het offer wat ooit gebracht werd op Golgotha. Het merkwaardige is dat de Joden dit teken, de weegschaal, aanduiden met de letter taf. Ja, waarom weet ik niet. Dat heb ik ook niet kunnen vinden waarom. Het heeft iets te maken met de overlevering en zo, met de Kabbala en weet ik veel. Het is moeilijk om daar verstand van te hebben, eerlijk gezegd. Maar hoe dan ook, men duidde dit teken aan met de taf. Dat is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En hij wordt op verschillende wijzen geschreven. Maar een van de manieren waarop men die taf schrijft, is namelijk gewoon ons teken voor het kruis. Een kruis met een lange poot naar beneden. De taf, het kruis. Deze laatste letter van het Hebreeuwse alfabet staat inderdaad voor het kruis. En de naam van deze letter, namelijk taf, betekent ook gewoon teken. Het teken van het kruis namelijk, daar gaat het om. En wat de associatie is, weet ik niet. Maar voor ons is in ieder geval duidelijk dat dat kruis, de taf, of de touw, zo wordt hij ook wel genoemd, wel degelijk te maken heeft met het offer wat gebracht wordt. Want als je dit ding ziet als een altaar, dit sterrenbeeld ziet, interpreteert als een altaar, had het inderdaad ook eventueel een kruis kunnen zijn, want dat was het altaar waarop dat offer gebracht werd. Alleen dat is een associatie die wij maken, dat is er niet één die in de sterren zelf ligt opgesloten, want het kruis speelt een rol in een van de decanen van de weegschaal. En daar spreken we er straks nog over. Merkwaardig is dat de Akkadische naam van dit sterrenbeeld betekende licht, of lamp eigenlijk. Het is eigenlijk een lamp met licht. Een lamp die licht voorbrengt. Is een brandende lamp dus. Of ook wel een altaar met vuur. Bir wordt het uitgesproken. B-I-R. Bir. Dat is een lamp, een schijnende lamp. Of een brandend vuur. En een schijnende lamp in de oudheid was natuurlijk een brandend vuur. Want ook toen was er nog geen Philips, hè? Ja, die zit me wel dwars vandaag, maar... Dat komt dat ik iemand uit Eindhoven verwachtte, denk ik, en die is er niet. En ik zeg het even, dan hoort hij dit later ooit nog eens op de band. Ja. Beer, namelijk het licht, of het schijnende licht, of het brandende vuur. Het gaat, en er worden twee gedachten tegelijkertijd in uitgedrukt. Aan de ene kant het licht wat voortschijnt, en dat is de positieve... Een positieve betekenis van het licht. Aan de andere kant is het brandende vuur. En dat is de negatieve kant van de zaak. Want vuur geeft inderdaad licht, maar vuur kost wel wat. Dat kost brandstof, heb ik me laten vertellen door de minister. En zo is het nou maar net. En laat ik maar heel eenvoudig, ik probeer zo kort mogelijk nu te associëren, ik geef een kort mogelijke commentaar erop. Het vuur van de Heilige Geest, dat brandt ergens op en dat kost wat. Wij hebben de Heilige Geest nog niet ontvangen, dat weet ik wel, maar het is een vuur. En vuur is een type van de Heilige Geest. En dat vuur brandt wel degelijk ten koste van de oude mens. Het geeft licht, dat is de positieve gedachte. Maar de oude mens wordt erdoor geoordeeld, dat is de negatieve gedachte. Ik zal u met geest en met vuur dopen, zegt de Heer Jezus. En wij splitsen dat vaak, omdat we zeggen, het ene is positief en het andere is negatief. Wij interpreteren het vuur als een oordeel, alsof het wat anders zou zijn dan de geest. Maar dat is niet waar, het is hetzelfde. Dat licht, wat van de Heilige Geest, dat brandt en dat schijnt wel degelijk omdat er tegelijkertijd een oordeel zich voltrekt. Ik hoef maar een voorbeeld te geven uit het leven van Paulus, die zelf als het ware opbrandde ten behoeve van het licht wat hij voorbracht, ten behoeve van het getuigenis wat hij voorbracht en het getuigenis wat hij was. En zo was het met de Heere Jezus ook. Hij zelf werd verteerd, maar hij was het lichtkomende in de wereld, wel degelijk, volgens Johannes. Hè? Die associatie is het. En zo is het met dit altaar ook. Het was een brandend licht, het gaf licht. Het scheen licht voort in een overigens duistere wereld, maar tegelijkertijd brandde er wat en werd verteerd. Het was het offer van de Heer Jezus zelf. Tot zover dit tweede teken van de dierenriem. Er zijn enige drie andere beelden aan verbonden. En dan krijgen we een paar aardige tekens natuurlijk. In de eerste plaats krijgen we namelijk het Zuiderkruis. Crux, op zijn Latijn, hè? Crux, we hebben dat beeld net al gezien. Het staat tussen de poten van de centaur. En dat is dan de verklaring van hoe het dan zit met deze weegschaal, met dit altaar. Want het altaar was in de praktijk inderdaad dat kruis van Golgotha. En dat kruis, en daar heb je het nou, dat kruis is een taf. Dat kruis is die laatste letter. Bij ons is het dan een T. Hè? In het Hebreeuws heet het dan een taf of een touw. En bij de Chinezen heten het ook een touw. En bij de Egyptenaren ook. En het is een heilige letter over de hele wereld altijd geweest. In allerlei godsdiensten en filosofieën en weet ik veel. En het komt gewoon omdat het de uitbeelding was van het kruis. En dat was het al voordat men ooit het kruis had uitgevonden. Ja. Maar het was een uitbeelding van het einde van deze wereld, het einde van de oude schepping. Want de oude schepping vindt zijn eind per definitie bij het kruis. En daarom is het ook de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. De grote 400 en dan houdt het op. De 440, de 400 van deze wereld. Bij de taf, de 400, houdt deze wereld en daarom ook het Hebreeuwse alfabet op. En de Hebreeuwse naam voor dat kruis was dan ook gewoon touw of taf. Het teken, de letter werd gebruikt bij de weegschaal, maar de naam van de letter, touw, werd gebruikt bij dit sterrenbeeld, crux, zoals wij het kennen, het kruis, het Zuiderkruis. Het Zuiderkruis is bij ons niet bekend omdat het nooit zichtbaar is, omdat het zo zuidelijk staat, maar op het zuidelijk halfrond, hoe is het in Zuid-Afrika, hè? Daar is het geweldig duidelijk te zien. Ik heb het helaas nooit gezien. Maar beroemd zijn de verhalen van de zeevaders over dat heldere sterrenbeeld aan de zuidelijke hemel. Helderder dan welk ander sterrenbeeld ook. En het wordt daar inderdaad gebruikt voor de navigatie, zoals wij de grote beer en de poolster gebruiken. Wij gebruiken de grote beer en de poolster om het noorden te bepalen. Het zuidelijk halfrond gebruikt men met veel meer gemak. Het Zuiderkruis om het zuiden te bepalen. En ik weet niet, ik verwacht niet dat u veel weet van dit soort typologische aangelegenheden, maar in de Bijbelse systematiek horen het kruis en het zuiden inderdaad bij elkaar, zoals het noorden en de kroon bij elkaar horen. En het gek is, die twee hebben we beide aan de sterrenhemel. We hebben namelijk een Zuiderkruis, want zo heet die voluit in het Nederlands. Zuiderkruis. En we hebben ook een sterrenbeeld Noorderkroon, wordt ook altijd zo genoemd in het Nederlands. Niet kroon, Noorderkroon. Je hebt Zuiderkruis en Noorderkroon. En dat zijn precies de uitersten in de Bijbelse systematiek. Dat is waar de wereld zich tussendoor beweegt met twee mogelijkheden. Het komt van oost en het gaat naar west. Het komt van rechts en het gaat naar links. Dag meneer de Nou. En in het noorden. In het noorden heb je de kroon. En in het zuiden heb je het kruis. In het noorden heb je de verheerlijking. Dat is boven dus ook. En in het zuiden heb je het kruis, de vernedering. En daartussendoor verloopt ons leven. En soms wijken we een beetje af naar boven, soms een beetje naar beneden. Je kunt alle kanten op. En het balanceert tussen overwinning en nederlaag. Ik ben geen voetballer, maar hè, het is een aardige weergave van hoe het leven werkt. Misschien dat er daarvoor door zoveel belangstelling daarvoor is. Hè. Overwinning of nederlaag, daartussendoor, tussen noord en zuid, heen en weer. En de weg van de Heer Jezus was die, hij kwam uit het oosten. En bij zijn eerste komst ging hij naar het zuiden. Ja, naar Egypte en uit Egypte, weet je wel. Maar, en hij werd ook gekruisigd in de plaats die geestelijk genaamd wordt. Sodom en Egypte in het zuiden. En gaan naar Egypte is trouwens altijd een afdalen. Ze daalden af naar Egypte en ze trokken weer op naar Kanaan. Want de Bijbel is zeer consequent in dit soort spraakgebruik. Nou, de Heer kwam uit het oosten. Uit het oosten is namelijk de oorsprong der dingen en het is rechts. Dus bij God. Het Hebreeuwse kedem wordt vertaald met oorsprong zowel als met oosten. Daar komt hij vandaan. De bliksem komt dan ook uit het oosten, in de Bijbel althans. Gelijk de bliksem komt uit het oosten en schijnt naar het westen. De wijzen komen uit het oosten. Christus zelf komt uit het oosten. Ja, ja. Nou, en de Heer bij zijn wederkomst verschijnt ten oosten van Jeruzalem. Op de Olijfberg, die in het oosten ligt. Voor Jeruzalem in het oosten staat er. Staat er dus dubbel op. Nou, van het oosten naar het zuiden, de vernedering. En bij zijn komst, bij zijn tweede komst, dan verschijnt hij op dezelfde niveau. Hij gaat door waar hij gebleven was. Maar niet in het zuiden, maar in het noorden, met de kroon. En dan verder zo naar het westen. Ontwikkeling naar de toekomst. Dat is een klein beetje Bijbelse systematiek. Heel eenvoudig. En een heleboel Bijbelse waarheden kun je daarna terugbrengen. Naar die ontwikkeling. Die tegengestelde het noorden, de troon. Want zo spreekt de Bijbel daarover. Hè? De troon van God ver in het noorden. De berg Sions wordt zelfs wel eens in het noorden gesitueerd, om wat voor reden ook. Dat heeft met die kroon te maken. Maar in het zuiden was de vernedering. Dat kruis is ook niet meer zichtbaar. En volgens de berekening komt het er ongeveer op neer dat het kruis voor het laatst gezien werd op het noordelijke halfrond, of laten we zeggen in Jeruzalem enzovoort, in de dagen van de kruisiging van de Heer Jezus. Dus dat wil zeggen rond onze jaarwisseling. En sinds die tijd, het is steeds verder afgezakt. Alle sterrenbeelden meehoren, draait allemaal een klein beetje. En sindsdien is Zuiderkruis in onze contreien niet meer zichtbaar. Maar het feit dat dit ding op de sterrenkaart staat, bewijst de oudheid van zo'n sterrenkaart. Want die sterrenkaart moet stammen uit een tijd dat het Zuiderkruis wel degelijk in al zijn glorie nog op het noordelijk halfrond, met name in Babel en in Jeruzalem en in Egypte en zo, te zien moest zijn geweest. Je komt dan toch echt terecht in duizenden jaren voor onze jaartelling. Nou, de Hebreeuwse naam van dit sterrenbeeld was onder andere Tau, en dat heeft te maken met zijn vorm. Het is de Tau, het is de uitbeelding van die letter. Want weten zij veel dat het de uitbeelding is van het kruis van de Heer Jezus? Dat wisten ze zoveel duizend jaar terug niet. Dus heet het gewoon Tau, het kruis, onze letter T. En er is ook een andere naam in het Hebreeuws, en dat is namelijk Adom. Adom, wat op heel veel wijze kan verklaard worden, het kan verklaard worden als Adam. De mens kan verklaard worden als rood, in verband met de zondaar, bijvoorbeeld. Het kan volgens mijn opgaven vertaald worden met afsnijden. Het staat me niet bij dat ik dat ooit zo ben tegengekomen, maar ik heb niet gelegenheid gehad om alle namen voor zover binnen mijn vermogen lag te checken. Dus ik geef ze maar gewoon zo door. Dat opgevat worden kan worden als afsnijden of uitroeien of iets dergelijks. Dat kan toch niet? Dat is zo tegenstrijdig als wat? Afsnijden en toch een overwinning. Maar dat is het nou juist. De overwinning wordt behaald door de dood. Door het afsnijden. En de macht van Satan, de macht van de slang, die werd verbroken juist door de kruisiging. En Satan wist het niet, zegt de Bijbel. En de oversten deze eeuw hebben het niet geweten. Maar door zijn kruisiging heeft hij die overheden machten in het openbaar tentoongesteld en alzo over hen getriomfeerd, Colossenzen. Daar werd de overwinning op de slang behaald. En hoewel het een afsnijden was van, een uitroeien was van de Messias, Daniel 9, bleek het toch te zijn de overwinning op de vijand, Colossenzen. En hoewel, hoe tegenstrijdig het ook lijkt, beide woorden, beide namen worden verenigd in dit sterrenbeeld. Ik weet geen namen van individuele sterren uit dit beeld. Ik weet wel dat het er 5 zijn. En dat vind ik weer zo mooi, hè. Want het kruis, dat is de 4. De 4-hoek. De 4 punten. Voor mijn part de taf en dus het getal 400 in het Hebreeuws. En 4 staat voor deze wereld. Maar deze wereld komt aan zijn eind via het kruis. Daar houdt de 4 op. En wat komt er dan? Ja, die 5 sterren van die taf. Want 5 is het getal van de genade en tot op zekere hoogte althans van de nieuwe schepping. Ik kan het nou niet nader toelichten, hoe hoog dan wel. Hè, maar tot op zekere hoogte het getal van de nieuwe schepping. Maar in ieder geval de genade van God, het begin van de nieuwe schepping. De bedeling waarin wij leven is naar mijn stellige overtuiging dan ook de 5e bedeling. De bedeling van de genade Gods. Eerstelingen van de nieuwe schepping zijn wij. Een 5. En die 5 die komt in die 4 al tot uitdrukking. In die 4 wordt die aangekondigd. De genade van God die tot stand komt door de kruisiging van de Messias. En het merkwaardige is nu, het zijn 5 sterren, maar ze zijn absoluut, hoe helder ze ook zijn, naamloos. Niemand heeft ze een naam gegeven. En dat is nou weer zo merkwaardig bijbels. Want de 5 wordt niet genoemd. De 5 wordt overgeslagen in de schrift. De 5, dat is die letter die Abraham niet in zijn naam had. Hij heette niet Abraham, maar hij heette Abram. Het scheelde 1 letter en die letter is in het Hebreeuws tevens het cijfer 5. Hij kreeg hem pas later. Hij was eerst niet aanwezig. Want de 5 is per definitie dat wat verborgen is. Zoals deze bedeling der genade Gods, de 5e bedeling, tegelijkertijd in hetzelfde Efeze 3 genoemd wordt, de bedeling van de verborgenheid. En vandaar ze zijn naamloos. Zoals wij die in deze 5e bedeling tot geloof komen, naamlozen zijn voor de wereld. Veracht en onedel. De wereld kent ons niet, zegt Johannes, omdat ze hem niet kent. Ja, er zijn mensen die zeggen, de wereld kent ons niet, omdat we niet duidelijk genoeg getuigen. Dat kan wel zo zijn, maar dat staat niet in de Bijbel. De Bijbel zegt, de wereld kent ons niet, omdat ze hem niet kent. Hoe zou zij christenen kunnen herkennen, als ze Christus niet kent? De 5e, degene die het kruis heeft overwonnen, heeft overleefd. Degene die genade bewijst, die zijn hand in genade uitstrekt en daardoor de 5 demonstreert. Aan deze wereld, in deze bedeling. En dat allemaal in dit ene kleine sterrenbeeldje. Ik sta er natuurlijk wat over door te filosoferen. Maar die 5 naamloze sterren, die zeggen mij ontzettend veel. Die kun je alleen al een week bijbelstudie overhouden. Met gemak, over 5 naamloze sterren. Wat daar de zin van is. Waarom 5, waarom daar en waarom zijn ze naamloos? Ja goed, dat gaan we dus niet verder op door. He? Er ging net een hand omhoog. Van iemand die, ja. Ja, dat. Ja. Ja. Het punt is namelijk, het hangt er een beetje vanaf met wat voor, met welke sterke ogen je kijkt. Nou. Dan zal ik je daar eens wat over vertellen over die bril. Want als ik naar de sterren wil kijken, moet ik mijn bril afzetten, anders zie ik ze niet. En dat heeft te maken met de spiegeling van het glas en de lichtsterkte van de bril. Want er zijn sterren zo zwak dat het licht niet door de lens heen komt. Je moet hem maar eens afzetten s'avonds, dan zie je er misschien nog meer. Misschien zie je er dan 7. En dat is natuurlijk ook mooi, want daar heb ik ook nog een verhaal over dan. Ja. Ik zal vertellen hoe we daaraan komen. aan die vijf sterren. Die vijf sterren, dat is namelijk de officiële verklaring die over het sterrenbeeld gegeven wordt uit de oudheid. Er bestaat uit vijf sterren. De sterrenbeelden worden namelijk via de almanakken en dat soort dingen, oude geschriften, beschreven vanuit de oudheid. En ik heb er straks al enigszins erop gewezen dat sommige sterren verdwijnen langzamerhand en andere die komen langzamerhand weer op. En er zijn sterren die doen niks anders als opkomen en verdwijnen. Die zijn variabel. Ik heb dat niet meer verteld. Maar Spica uit de Maagd is een variabele ster. Af en toe is hij helder en af en toe is hij heel zwak. Ik heb het niet genoemd, maar dan zal ik het nu meer noemen. Dat komt omdat hij wijst natuurlijk op de twee komsten van Christus. Eén keer donker en één keer licht. Eén keer in vernedering en één keer in verheerlijking. Maar ja, je kunt niet alles in één keer vertellen. En zo is het hiermee ook. Er is kennelijk wat wijziging geweest in de... In die samenstelling en een ster die wat helderder geworden is dan andere. Maar volgens de geschriften, volgens de klassieke overlevering, zijn het vijf sterren en ze worden nergens met name genoemd. Terwijl van het beeld zelf gezegd wordt dat het helder is als geen ander. En dan zeg ik het kort, want meestal beschrijft men dat sterrenbeeld op zeer enthousiaste wijze. En hoe dat met die kaart zit, weet ik niet hoor, want ik zou er een gewone sterrenkaart naast moeten leggen. En waarschijnlijk komen we dan toch weer tot een andere... layout, hè? Maar de officiële verklaring over die sterrenbeelden is, en dat betekent dat het in ieder geval vroeger zo was, dat het vijf sterren waren en ze zijn nooit benoemd, naamloos. En zelfs dat heeft dus een betekenis. Het vreemde is dat in plaats van dit kruis in de zodiac van Dendera, dus in die tempel die ik nu al een paar keer genoemd heb, dit teken als zodanig wel voorkomt. Namelijk het eerste decaan uit Libra waren we, ja. En alleen daar worden die afgebeeld als kruis. Hoewel de touw of taf bij de Egyptenaren wel degelijk een bepaalde godsdienstige religieuze betekenis had. Maar hij wordt daar afgebeeld als een leeuw. Met een uit de muil hangende tong, als je het netjes beschrijft. Terwijl een vrouw bij afgebeeld wordt die hem een beker aanreikt. En tegelijkertijd staat onder een van de voorpoten van die leeuw het hiëroglyfische teken voor water. Je kunt het hier allemaal op dit kaartje dus niet zien. Het is de afbeelding van een dorstige leeuw. Een dorstige leeuw, een leeuw die behoefte heeft aan water en hem wordt wat aangereikt, waarvan ik vermoed dat het geen water is, maar edik. Want laten we het maar even vlug vertellen dan. En dat tegelijkertijd onder een van die voorpoten afgebeeld wordt het hiëroglyfisch symbool voor stromend water, want hij is wel degelijk de bron van het levende water, want het is Christus natuurlijk, die leeuw. Die leeuw. Het is laten we de leeuw nu eens anders noemen, niet de leeuw uit de stam van Juda. Laten we hem nou eens noemen de leeuw van Simson. De verscheurde leeuw, de geofferde leeuw. En dan weet ik wel, bij Simson bracht hij dan honing voort. Maar honing en water heeft in de schrift heel wat met elkaar te maken. Want beide hebben te maken met Gods woord. Het water is Gods woord namelijk, en de honing is een type van dat wat Gods woord voortbrengt, namelijk wijsheid of geloof en dat soort dingen meer. Het resultaat van het woord. Ik kan daar niet dieper op ingaan. Ik zou er graag op ingaan, maar dan kom je hier nooit weg, hoor. Ik moet die dingen alleen maar even overslaan om er later misschien ooit nog eens een keer te kunnen noemen. Maar ik ga alleen maar dat u die gedachten ziet, die rijkdom die hier allemaal achter zit. Want, er schiet me zomaar ter plekke te binnen, dat staat niet in mijn aantekening, maar je hebt ergens namelijk een rivier, ik heb hem. Ik heb hem precies op de kop liggen. Daar ziet u onderaan Eridanus staat er. Dat is ook een rivier. Ziet u dat? Een band, een brede band onderaan de kaart hier. Eridanus, dat is inderdaad een rivier. Alleen in officieel is het een rivier van vuur, maar dat doet er nou niet zoveel toe. En ook die ontspringt onder een voet. En in dit geval is dat de voet van Orion, namelijk van het komende licht. Dat heeft te maken met Christus bij zijn wederkomst. Alleen is dat niet de rivier van genade, niet die fontein opspringende tot in het eeuwig leven. Die zit hier rechts op die kaart nu. Maar hier onderaan zit hij een rivier van vuur, dat is namelijk het oordeel wat bij hem vandaan komt. En dan zit hij, dat komt uit de voet van Orion, en in die Orions, dan is hij hiel, staat weer een ster, Riegel. Want het is weer diezelfde verwonde hiel van altijd. Ziet u hem? Maar het is de rivier Eridanus, is de rivier in het dodenrijk officieel, volgens de Grieken. Het is namelijk de toegang tot de onderwereld, tot de poel des vuurs. Daar gaat het om, het komende oordeel. Maar zoals hij degene is die komt om te oordelen, is hij ook degene die het levende water voorbrengt. Dat is een andere rivier, die zit hier op de zijkant van de kaart namelijk. Aquarius staat erin, dat is namelijk Waterman. Want Waterman is een type van de uitstorting van de Heilige Geest. U ziet daar de Waterman die de emmer omkeert, en uit die emmer komt dan een stroom water waarin zwemt de zuidervis. Piscis Australis staat er. Ziet u hem? Ook een rivier. Want er zijn nogal wat rivieren. Verschillende tijdstippen. Waterman is dus een type van de uitstorting van de Heilige Geest. Ik vertel u dat maar vast. Waterman is een modern bekend sterrenbeeld. Omdat volgens astrologen omstreeks deze tijd, dat wil zeggen, het steekt niet op enkele tientallen jaren hoor, maar het tijdperk van de Waterman begint, dat klopt precies, dat is het tijdperk waarin de Heilige Geest zal uitgestort worden op alle vlees, en de profetie van Joël in zijn uiterste betekenis in vervulling gaat. Dat is inderdaad waar, maar weten die astrologen veel? Die verklaren dat heel anders. Het enige wat ze goed hebben is dat die tijd van Aquarius komt, van Waterman, dat is waar. Verder weten ze er niks van. Verder kun je er alleen een songfestival mee doen of zo. Met een liedje daarover en zo, hè? Ja. Ja, het is populair. En dat gaat ook wel allemaal gebeuren. Maar in anders dan zij denken. Wij weten hoe het echt is. Dat is het punt. Ze lachen ons wel uit. Maar dat geeft natuurlijk niet. Want nogmaals, wij zijn de laatste die lachen. Nou, ik ga terug naar Crux. Want daar waren we. Het Zuiderkruis. Het Zuiderkruis. En we hadden het nu even over de afbeelding van het Zuiderkruis, van dat sterrenbeeld in Egypte. Daar is het dus niet een kruis, maar dat was het die dorstige, vermoeide leeuw die iets aangereikt krijgt in een beker, maar die onder zijn poot heeft het symbool van stromend water. Het zal wel de letter M zijn trouwens, voor zover ik weet. Nou goed. Ja, nou, ik ga er nou maar niet over door. Ik ga maar naar de volgende. Want het volgende teken hierbij, het volgende decaan hierbij, is Lupus. Dan wel de victim, staat er op de kaart. Dat is die omgevallen wolf, zogenaamd. Lupus of Victima. Dat is dat beest wat gedood wordt door de centaur. Door Centaurus. En we hadden het immers over het offer wat er gebracht werd, de weegschaal, de prijs die betaald werd. De prijs die betaald werd uiteraard door dat beloofde vrouwenzaad, die geboren werd en beloofd werd onder het teken maagd. Maar nu zijn we één teken verder onder weegschaal, nu gaat het over dat wat hij tot stand brengt. Wel, wat hij eerst tot stand brengt is inderdaad dat het de prijs betaald wordt, dat het offer gebracht wordt en de strijd geleverd wordt. De strijd namelijk aan het kruis, daar hebben we net over gesproken. En hier vind je diezelfde strijd op andere wijze. Men ziet hier namelijk het offer. Want dat wolf, dat kunt u wel vergeten, dat is de recente verbastering van het verhaal Lupus, of Lykos in het Grieks dan, wat vertaald met wolf. Maar de andere naam, ook Latijnse naam, is Victima, namelijk slachtoffer. En de andere Griekse naam is Thera, wat vertaald wordt met beest. Het is een dier wat geslacht wordt. Een dierlijk offer wat er gebracht wordt. En die wolf die moet je gewoon vergeten, want dat is een interpretatie van een wat ongelukkig uitgevallen tekening af en toe. Dat is alles. Ja, dat is Hebreeuws. Of dat verband houdt, zou ik ze gauw niet kunnen zeggen, hoor. Een Latijnse naam is bijvoorbeeld nog Bestia. Wordt ook vertaald gewoon met beest dus, hè? Het is eigenlijk hetzelfde als ons woord beest. Maar we hebben het Hebreeuwse naam Aseda. Asseda of Asda, weet ik het, hè? Wat vertaald schijnt te moeten worden met geslacht of dat wat geslacht wordt. En in het Arabisch heb je dat ook, Asdaton. Maar het is van dezelfde oorsprong, de geslachten. En dan is er in Egypte, en Egypte weten ze tot nog toe altijd het beste, dat is zo merkwaardig. In Egypte, in Dendra, wordt dit teken totaal anders afgebeeld. Daar heet het Sura of Sura, wat vertaald wordt met lam. Ja, dat is heel vreemd. Een heel ander plaatje, maar met precies dezelfde betekenis. Want wat je daar ziet, is namelijk een kind afgebeeld met de vinger op de lippen, zo. En men zegt dan, dat is Horus, dat is de geliefde zoon van Osiris, de verlosser, en die werd immers geboren uit Ceres, de maagd, weet je wel, of Isis, de maagd, enzovoorts. Maar daar moet je allemaal niks van aantrekken. Waar het op slaat, is, het is een kind met de vinger voor de mond, zo, st. En het heet Sura, namelijk lam. Het is geen lam, maar het wordt zo genoemd. En wat dat betekent, nou, daar hoef je Jesaja 53 maar naast te leggen, en dan weet je wat het betekent. Het is het lam wat stom is voor zijn scheerders. Het is dat geboren kind, daarom is het een kind. Het is dat wat geboren werd, dat is de betekenis van zo'n kind, hè, wat was geboren. Namelijk, uit wie? Nou, uit uw maag natuurlijk. En het was een slachtoffer, het was een lam, het was een offer, het was een losprijs, een prijs die voldoet. En alzo deed het zijn mond niet open. En als je al die dingen bij elkaar op een rijtje zet, dan nou, je hebt gewoon de Bijbel voor je. Zie? Nou, dat is wat er in de sterren staat. Het gewillige, onschuldige offer. Aan de ene kant was het een geweldige strijd natuurlijk, aan de andere kant was het willoze lam van God. Hij kwam om Gods wil te doen en hij protesteerde niet, et cetera. Het is een willoos slachtoffer. Hier uitgebeeld in het sterrenbeeld wat wij dan tegenwoordig de wolf noemen. Dat lijkt er natuurlijk al lang niet meer op. Nou, dan is er nog een derde decaan bij Libra. Want waarom heeft de Christus al dit lijden ondergaan? Waarom heeft hij zichzelf gegeven in de dood? Vanwege? Ja, jij mag niet meer mee. Vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Want door het lijden was hij onderweg naar de kroon. En in het lijden had hij de heerlijkheid die hem voorgesteld was inderdaad voor zich. Daarom ging hij die weg. Hij wist het einddoel, net als Paulus later het zegt. Paulus is degene die zegt, wees alle mijn navolgers, broeders. En het is dezelfde Paulus die ook zegt, zij dan navolgers Gods. Waarmee hij niet bedoelde dat hij God was, maar hij bedoelde dat zowel Christus, die immers God is, als hij hetzelfde voorbeeld gaven. Namelijk vanwege de heerlijkheid die ons voorgesteld is. Die van Christus en die van Paulus. Vergeten hetgeen achter is en het mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar de prijs, de roeping Gods die van boven is. Dat is het verhaal. Waarom? Dus, om bij Paulus te blijven dan maar, vanwege de kroon, en om bij Christus te blijven, ook vanwege de kroon. Iets verschillende kroon, maar over het algemeen toch een overeenkomende kroon. Hè? We zijn immers erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, mede-erfgenamen van diezelfde kroon. Wel, de derde decaan uit dit teken is inderdaad de kroon. En je moet een beetje zoeken om hem te vinden. Hij staat aan de andere kant van de weegschaal, dus daarboven, naar het noorden, naar het centrum van de kaart. En hij wordt genoemd Corona Borealis. Corona Borealis, de Noorderkroon heet die bij ons voluit. Het Zuiderkruis, dat was het eerste decaan uit de weegschaal, uit Libra. En het laatste decaan is dus de Noorderkroon. Het is van het kruis naar de kroon, het is een heel eenvoudige zaak. Precies de Bijbelse volgorde en de Bijbelse gedachtegang. Alleen u ziet, maar dan loop ik even op de zaak vooruit, dat onder die kroon ziet u de gedaante van de slang. Een langwemelende slang. Ja, een ontiegelijk lang beest hoor, die zich uitstrekt naar de kroon. Wie dat is, dat hoef je niet te vragen natuurlijk. Maar u ziet ook wie hem bedwingt. Want er is iemand die die slang bedwingt en die slang tegenhoudt van het grijpen van de kroon. Maar het gaat nu even nog om die kroon, de Noorderkroon, want de kroon staat sowieso in het noorden. Maar in het noorden, eigenlijk nog een beetje noordelijker, vind je ook de draak. Daar kom ik niet meer aan toe, dus ik noem hem nu maar even. Dat is echt die langwemelende slang. Hij is wat kort uitgevallen hier op de kaart, maar dat zit hem in de vertekening van de kaart. Dat krijg je nu één keer. Het had eigenlijk op een bol gedrukt moeten worden. Maar midden in het centrum, door het noorden heen dus, vind je de draak. Tussen de kleine beer. Ja, tussen de kleine beer en Hercules in. In het noorden. Want de troon over deze wereld wordt in de praktijk bezet door wie? Door de overste deze wereld. En dat is Satan. Niet? Zo is dat, ja. Door de overste deze wereld, nou is Satan. De draak, de oude slang. Hij wordt dan prompt draak genoemd. En ik zal u dit zeggen. Het woord draak is nooit van toepassing geweest op wat voor een dier dan ook. Want draken hebben nooit bestaan op aarde. Draken waren er alleen in de hemel. Nou ja, draken. Ik heb het nog nooit in het meervoud gelezen, eerlijk gezegd hoor. Er was altijd maar één draak. De draak. Bel en de draak. Want er is er altijd maar één geweest. Het is diezelfde die je hier aan de hemel ziet, Satan. Hij is de draak, namelijk de oude slang. Die slang die van ouds is. Hij houdt zich bezig met de macht over deze wereld. Hij probeert de Noorderkroon te bezetten. Hij staat dan ook in het noorden aan de hemel en je ziet hem zich ook uitstrekken, maar dat is dan die andere slang. Je ziet hem uitstrekken naar die kroon, maar die kroon is de kroon die rechtens toekomt aan die andere slang uit de Bijbel. Want er is er nog één. En dan citeer ik maar Johannes 3. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Want hoe vreemd u misschien dat ook in de oren klinkt, de slang is een type niet als zodanig van Satan, maar de slang is een type van de vorst over deze wereld. En wie is dat? Satan, zowel als Christus. Wij leven nu in een tijd waar het op beide van toepassing is. Zowel Satan als Christus. Satan is de overste deze eeuw, maar Christus is gezet ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij die genaamd wordt. Alleen hij regeert in genade, staat er. Hij maakt van zijn feitelijke macht geen gebruik. Dus het is maar waar we over praten. Maar beiden, omdat ze vorsten zijn over deze zienlijke, stoffelijke wereld, beiden worden voorgesteld door de slang. En laten we ze niet verwarren, want dat is het ergste wat je doen kunt natuurlijk. En het gebeurt hoor, dat ze verward worden. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat de slang in de Hof van Eden, dat was eigenlijk Christus zelf. Dat kan natuurlijk niet, dat was een ander. Maar de slang in de woestijn, die koperen slang, dat was inderdaad het type van Christus. Dat is wat de Heer zelf ervan verklaart. Hè? Nou, er is een andere slang, de andere vorst over deze materiële wereld, die wel degelijk die kroon ontvangt. Maar nalijden, na het kruis. En hij is degene die de oude slang bedwingt. Ik moet eerlijk zeggen, Christus in de hoedanigheid van slang vindt je op deze sterrenkaart niet. En dat komt omdat deze sterrenkaart zo oud is. Omdat hij alleen maar kent de slang uit de Hof van Eden en het zaad van de slang, wat geoordeeld zou worden. Als je op deze kaart een slang of een draak ziet, is het vanzelfsprekend Satan. Maar deze slang wordt verslagen doordat er iemand is, geboren uit de maag, die zijn leven geeft aan het kruis, die de prijs betaalt op het altaar, die de losprijs opweegt op de balans, op de weegschaal, die zichzelf gewillig als een lam overgeeft in de dood, namelijk victima, maar die daardoor zal verwerven de kroon. En het merkwaardig is, hier gaat het nog hoofdzakelijk om het lijden wat op de Christus komen zou en de kroon in het vooruitzicht. De kroon namelijk wordt hier nauwelijks nader toegelicht. Hij wordt genoemd Atara in het Hebreeuws, betekent gewoon kroon. En in het Arabisch wordt hij aangeduid met de naam die betekent kostbaarheid, kleinood. Er is niet eens de gedachte van kroon meer aanwezig. En er staat één heel heldere ster in. Die wordt genoemd Alpeka, dat is een bekende ster. De naam staat er niet bij, geloof ik. Nee, Alpeca. Dat wordt vertaald met de glanzende. En hij wordt ook wel genoemd Gemma of Gemma. Dat betekent gewoon edelsteen. Het gaat om een kostbaar bezit. Ja. Ja, nou, daar krijg je nou het hele verhaal vandaan. Ja. Waar is dat de vertaling van? Van Gemma? Ja, nou, dat is natuurlijk een onzinnig verhaal. Want het lijkt me natuurlijk wel wat vreemd dat iemand een taal één woord heeft voor een bedelnap met een getande rand. Wat zegt hij? Een bedelnap met een getande rand. Dat is de vertaling van Alpeca. Het verhaal is natuurlijk dat die vertaling die je daar dan hoort en die je daar dan leest, dat een interpretatie is van een heel verhaal van een overlevering die daar dan weer achter zit. Maar dit is geen bedelnap, dit is een kroon. Zie? Die vertalingen uit die encyclopedie, dat zijn typisch interpretaties en ze staan er vaak ook bij. Staat er vaak ook bij hoe men eraan komt. Dat wil zeggen, het is niet een nauwkeurige vertaling van de namen, maar het is een interpretatie die de astronomen of weet ik wat voor mensen eraan gegeven hebben. En mijn bronnen van deze vertalingen zijn puur taalkundig. Er is iemand geweest, ik ben de naam van de juffrouw vergeten, die heeft in het begin van de vorige eeuw zich bezig gehouden met verzamelen van namen van sterren en sterrenbeelden en met het uitdenken, uitbroeden, uitpuzzelen van eventuele betekenissen van de namen van die sterren. En tot vandaag de dag is dat dan nog een standaardwerk. Niet voor astronomen, want die interesseren zich daar dan niet in. Maar als je dan wat weten wil daarover, moet je daarin terecht. Alleen de vertaling van die namen wordt dan niet gegeven op basis van geschiedenissen die men eraan verbindt, maar puur taalkundig. Etymologisch. Wat voor letters, wat betekent zo'n woord? Met welke wortel en welke stam? En dan krijg je de meest vreemdsoortige dingen. Maar het eigenaardig is, die vreemdsoortige dingen, die dwaasheid voor de wereld, is bij ons wijsheid. Klopt precies, namelijk. Zie? Nou. Bovendien zou ik niet weten wat die slang die erbij zit nou moet doen met een bedelnap met een getande rand. Hé? Goed. Hé? Nou, we hebben nog even, hè? Ja, zeker. De tijd, mensen, daar heb ik geen flauw idee van op dagen als deze, hoor. Ik ga naar het volgende teken van het dierenriem, dat is de schorpioen. En nu krijgen we voor het eerst rechtstreeks te maken met de vijand. We hebben hem tot nog toe niet gezien. Alles wat we zagen was een type van Christus. Behalve dan de maagd, maar dat was van het volk van Christus, hè? Israël. Maar nu krijgen we te maken met sterrenbeeld Scorpio. Hij ziet er nogal wat groot uit, de schorpioen. En zoals ik al gezegd heb eerder, je kunt het op de kaart nog een beetje zien, strekt hij zijn klauwen uit naar het altaar, naar de weegschaal namelijk. Hij probeert die weegschaal in zijn macht te krijgen. Hij probeert zich bezig te houden met de macht en met de strijd om het bezit, om het recht op deze wereld. Daar gaat het allemaal om. Het vreemd is dat hij wordt altijd omschreven. Dat kun je op deze tekening niet zo duidelijk zien. Op deze in ieder geval niet. Maar hij wordt altijd omschreven. Zodat er gezegd wordt dat de staart van de schorpioen. En de staart van de schorpioen, die is giftig. Hè? Er zit een angel in de staart. Het vergif zit in de staart, zegt men dan, hè? Dat is een schorpioen. Dat die angel, die ook gemerkt wordt door een ster, Lesat staat er. Dat die angel, die staart, zich uitstrekt naar de voet, op de kaart de linkervoet, van Ophiuchus, de man die slang vasthoudt. Hier op deze kaart komt het niet al te dicht bij elkaar, maar de officiële verklaringen erover zijn wel zo. Die staart die komt bij de hiel van de slangendrager, Ophiuchus. Want hij is volop in de strijd. Tegelijkertijd is het zo dat de andere voet van die slangendrager zich bevindt boven de ster Antares in de schorpioen. Namelijk in het hart van de schorpioen. is een strijd aan de gang tussen de schorpioen en de weegschaal enerzijds, maar ook tussen de schorpioen en de slangendrager anderzijds. Al die beelden die grijpen min of meer in elkaar natuurlijk. Maar goed, laten we bij dit beeld blijven. Dit beeld, de schorpioen, heet in het Hebreeuws akrab, wordt vertaald met schorpioen, hoewel ons woord krab erin zit. Maar dat zijn namen die een beetje door elkaar lopen in de diverse talen, hè? Het is iets krabachtigs, zo'n beest. Akrab wordt vertaald met schorpioen, maar tegelijkertijd wordt het vertaald met strijd of oorlog. Schorpioen is dus hetzelfde als oorlog, met een strijd die zich afspeelt. En het is meer de uitbeelding van de strijd dan dat het de uitbeelding is van de vijand. Dat is trouwens toch zo, want het meest merkwaardige van die sterrentoestanden heb ik altijd gevonden, dat er toch vrij veel emblemen in stonden, of tekeningen in stonden, over Satan. Want het vreemde van de schrift is, dat als je hem bestudeert, dan blijkt alle typologie te slaan op Christus. Zelfs als het gaat over de slang, blijkt je dan toch nog weer bij Christus uit te komen. Natuurlijk, de slang is tot op zekere hoogte een type van Satan, maar altijd kom je toch ergens bij Christus uit. Ik heb in het begin wat moeite gehad met die slangen en draken en die kreeften en schorpioenen aan die sterrenkaart. Ik leek me verhoudingsgewijs nogal negatief en nogal eer en heerlijkheid geven aan Satan. Maar achteraf heb ik begrepen dat het niet gaat om de persoon van Satan als zodanig, maar meer om zijn functie en om dat wat hij uitbeeldt. De macht over de materie, dat is de slang. Ongeacht of de slang een type is van Christus of Satan. Het gaat om de macht over de stoffelijke wereld. Dat is de slang. Vandaar dat de slang ook altijd aangevoerd wordt als het embleem van de medische wetenschap. De macht over de zienlijke wereld. In de zienlijke wereld gaat fout, wij willen het corrigeren. Medische wetenschap en daardoor de slang, de Esculaap. Daarover later misschien nog ooit eens meer. Maar het gaat hoofdzakelijk om de functie. De slang, de vorst over de stoffelijke wereld. En de schorpioen, de uitbeelding niet van de vijand als zodanig, maar in feite van de strijd waarom het gaat. En daarom akrab, de Hebreeuwse naam, vertaald met schorpioen, zowel als met strijd. Oorlog. En dat is ook de betekenis van de Koptische naam, dat is dus min of meer Egyptisch. Dat is namelijk Isis. Niet Isis, dat is een godin, maar Isis. En dat wordt vertaald als een aanval van de vijand, een invasie, een verdrukking, een oorlog desnoods, maar in principe een vijandelijke aanval. En dat komt dus overeen met de betekenis van strijd of oorlog van de Hebreeuwse naam akrab. En nu komt het vreemde, mensen, want het is vreemd. Je krijgt namelijk de Syrische, zowel als de Arabische naam, die is Al-Akrab. En dat kan vertaald worden met de komende verwond. De verwonding van de komende. En dan hebben we hetzelfde woord in een andere taal, dat hebben we al een keer eerder gedaan, hè? Maar met een andere vertaling en dan klopt die nog. Want die komende is dus dezelfde als Bootes, die we in het voorgaande teken hadden. De komende. De komende rechter, weet je wel, de man met de sikkel. Die zie je trouwens vlakbij die kroon, hoor. De komende, Bootes, maar hier staat de komende verwond. Door wie? Nou, door die schorpioen natuurlijk, daar gaat het om. Door die vijand, door die vijandelijke aanval wordt de komende, namelijk Christus, de komende, het komende vrouwenzaad van mijn part, is maar hoe je dat uitlegt en van waaraf je komt, hè. De komende werd verwond. En het allemaal in dezelfde naam. Nou, dat zijn de namen van het beeld als zodanig. Het plaatje lijkt me afschrikwekkend genoeg. Dan krijg je vervolgens sommige sterren uit het beeld. Ik heb een paar namen daarvan, maar het is niet zo geweldig veel. Dat is in de eerste plaats Antares. Die ziet u groot onder de voet van Ophiuchus, in het hart dus, hè, in het hart van de schorpioen, Antares. En in het Arabisch betekent dat de wond. Het schijnt dan ook een vuurrode ster te zijn, spreekwoordelijk voor rood, een rode reus. En als de sterrenkundige een voorbeeld geven van een rode reus, dan zit er Antares wel bij. Voorbeeld van een rode reus, naar hun opvattingen, maar in ieder geval een rode ster. Het wordt vanuit het Arabisch vertaald met de wond. En het aardige is, vanuit het Grieks wordt het vertaald met anti-Mars. Tegen Mars. En Mars is een planeet, hè? Aan de hemel. De tegenstander, of iets dergelijks, van Mars. Dus het wordt druk strijd uit. Het merkwaardige is ook dat Mars volgens de astrologen geplaatst wordt. Zijn huis vindt, heet het dan, in Schorpioen. Wat Mars is onder de planeten, is de Schorpioen onder de sterrenbeelden. De vijand. Hè? En vandaar dat je rood is. En Mars is de bekende rode planeet. Mars. Daar herken je hem ook aan. Ik herken Mars altijd aan de hemel. Het is maar een klein ding, het is niet zo bijzonder. Maar je ziet het ogenblikkelijk aan de kleur. Dat moet je dan even leren natuurlijk, de kleur te herkennen. Dat is wel zo, dat weet ik. Maar je ziet het ogenblikkelijk. Rood, Mars. Dus Antares wordt vertaald als anti-Mars, voor Mars, op de plaatsvervanger van Mars. Antichrist verklaren we als de plaatsvervanger van Christus. Of de tegenpool van Christus. Zo is dat ook met de schorpioen in relatie tot Mars. De een staat in de plaats van de ander niet zozeer als vijand. Maar wat de een is onder de planeten wat Mars is onder de planeten is schorpioen onder de sterrenbeelden van de dierriem. Antares in het Grieks vertaald dus, via het Grieks vertaald met anti-Mars. Maar diezelfde ster heeft een Latijnse naam. Namelijk Cor. Scorpii. Cor is hart en Scorpii betekent dan van de schorpioen. Het is het hart van de schorpioen. Dus de wond wordt het genoemd, maar tegelijkertijd heet het hart van de schorpioen. Want wat hier verwond wordt, is in feite, om het vlug te zeggen, het zaad van de slang. Wat verwond zou worden, waarvan de kop vermorzeld zou worden, ja, hier is het dus niet de kop, maar hier wordt het dan het hart genoemd, waarvan de kop vermorzeld zou worden door het zaad van de vrouw. En met een beetje verbeelding zie je die voet van Ophiuchus staan inderdaad op de kop van de schorpioen. Daar heb ik niet de minste problemen mee. Maar deze ster wordt dus in het Latijn genoemd het hart van de schorpioen. En dan heeft diezelfde ster Antares, die wordt dus genoemd Cor Scorpii, maar die wordt ook nog genoemd in het Arabisch, een andere Arabische naam, Kalbal Akrab. En dat is eveneens hart van de schorpioen, in een andere taal gewoon. Het hart van de schorpioen. Kalbal Akrab. Akrab was de naam van sterrenbeeld immers, dus het is het hart van de schorpioen. Dan krijg je nog een andere belangrijke ster die ook op de kaart staat. Die zit namelijk in de staart van dit beest. In die afschrikwekkende giftige angel. Die wordt genoemd Lesjat. Of Lesjat. En het is Hebreeuws. En dat betekent zoveel als de verdorvene. Of dat wat verderft. Heeft met verderf te maken. Heeft te maken met die giftige angel van die schorpioen. Die giftige angel die inderdaad zich uitstrekt naar de voet van Ophiuchus, de slangendrager. Het heeft te maken met het gif van de slang, waardoor de hiel van het zaad van de vrouw vermorzeld zou worden. Waardoor hem de verzenen vermorzeld zouden worden. Dat wordt uitgedrukt in Lesjat. Verdorvene. Het heeft tevens iets te maken met de met staart op een of andere wijze, want Lesjat of Lesja is tevens de aanduiding in het Arabisch althans voor wat wij noemen kometen, namelijk staartsterren, sterren met een staart. Dus tegelijkertijd gaat het over een staart en tegelijkertijd betekent het verdorven. En wij zeggen wel, het venijn zit hem in de staart. Maar het gek is dat je hier beide begrippen, namelijk dat venijn, want venijn is een oud-Nederlands woord voor vergif. Venijn en staart vind je samen getrokken in één woord, Lesjat. Worden beide vertegenwoordigd in één woord. Waarin je ziet dat die oude talen, vooral de oude Semitische talen, veel kernachtiger zijn dan de onze, omdat ze voor één en hetzelfde begrip, één en dezelfde gevoelswaarde, ook één woord hebben. En staart of vergif, dat is in die betekenis hetzelfde. Vergif hoorde in de Staten zitten. En staat is vergif. En als u het woord staat nog eens tegenkomt in de Bijbel, moet u daar maar eens aan denken dat het identiek is aan vergif. Met verderf. En als de Satan uit de hemel geworpen wordt, die draak, die oude slang, dan neemt hij er nog een paar in zijn val mee. Want hij gaat ten verderven, staat er. En hoe neemt hij die andere mee? Openbaring 12. Met zijn staart, ja, waar anders mee, ja, met zijn staart. Alleen wordt hij nu wat anders getroffen, nou worden zijn eigen medestanders meegesleurd in zijn val. Door de staart, want het venijn zit hem in de staart. Lesjat namelijk, dat is hier dus ook zo. Even kijken wat, hoe het in Dendra was, want Dendra week weer een beetje af. Ja, in Dendra inderdaad, daar vinden we de afbeelding van de honderdkoppige slang. Ja, wie dat uitvindt weet ik niet, maar het is een slang met 100 koppen. In de Bijbel vinden we een beest met 7 hoofden en 10 hoornen. Dat is een heel mooi verhaal. Eigenlijk, hè, prachtige geschiedenis. Maar hier gaat het over een slang met 100 koppen, de Python. Of ook wel de Tyfoon genoemd. En het verhaal van de Egyptenaren is dat die slang geboren zou zijn. Die 100-koppige slang, die Tyfoon, zou geboren zijn uit de wateren. Ja, wie niet? We worden allemaal geboren uit water. Dat is een normale Bijbelse gedachte. Maar deze slang zou geboren zijn uit de wateren van de grote vloed. Kan dat? Hoe komt men daar aan, hè? Waar haalt men dat nou weer vandaan? Nou, het is heel eenvoudig. Die grote vloed waar het over gaat, is namelijk niet de vloed van Noach. Dat is het grote misverstand. De grote vloed, als het gaat over in de Bijbel over een grote vloed, is het tenzij anders vermeld de grote vloed uit Genesis 1 vers 2. De aarde was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de geest Gods broedde op de water enzovoorts. Die vloed gaat het over. Dat is de grote vloed waardoor volgens Petrus de hele toenmalige aarde, wereld eigenlijk, vergaan is. Dat het de wereld was, staat in het daaropvolgende vers in Petrus. Hemel en aarde waren vergaan door een vloed. Dat is bij Noach nooit gebeurd. Daar is de aarde niet vergaan, laat staan de hemel. He? Dat is alleen een paar mensen gedood. Nou, een paar. Ik moet er niet te geringschattend over praten. Maar in ieder geval, niet de aarde werd vernietigd en ook niet de hemel en zeker niet de schepping. Als door een vloed de aarde vernietigd werd, dan was dat de grote vloed van Genesis 1 vers 2. En het eigenaardige is, nadat die vloed verdween of werd teruggedrongen, want verder is nooit gekomen. Die vloed is nog steeds teruggedrongen alleen maar. Er is namelijk land uit die wateren opgerezen. Wel, uit diezelfde wateren vinden we dan vervolgens inderdaad de slang in de Hof van Eden. Dan weet ik wel dat die niet 100-koppig was. Maar dat heeft te maken met de symbolische betekenis van het getal 100, waarop we dan maar niet verder zullen ingaan. Maar die slang, dat is die slang die ook voor die grote vloed al de macht over de schepping in handen had. Dat is dus slang, de machthebber die in feite die grote vloed veroorzaakt heeft. Want die grote vloed van Genesis 1 vers 2 was het resultaat van Gods oordeel over een verdorven, lees dat, over een verdorven wereld. Een vergiftigde wereld. Maar de ellende voor ons vandaag aan de dag is eigenlijk dan dat uit die wateren van die vloed niet alleen deze aarde opkwam, want dat is natuurlijk niet zo heel erg, maar de ellende is dat daar met mee inderdaad kwam de slang. Zinnebeeldig natuurlijk, ik geloof niet echt dat de slang uit het water afkomstig is. Ik lijk wel een evolutionist dan, hè? Je laat ook alles uit het water tevoorschijn komen. Dat is niet letterlijk waar, dat is alleen overdrachtelijk waar, hè? Typologisch. Alles is voortgekomen uit het water, want het water is een type van het woord van God. En zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is, zegt Johannes. Maar dat maakt Johannes niet tot een evolutionist natuurlijk. Maar gooit de dingen door elkaar, ziet u wel. Nou, die slang van Egypte, dat is ook zo'n ding. Uit de wateren, afkomstig uit de, wat wij dan noemen de oerschepping van Genesis 1 vers 2. De aarde die woest en ledig geworden was. Maar die slang die daaruit voortkwam, die maakt ook vandaag aan de dag nog de dienst uit in deze wereld. En is de overste van deze eeuw, de God van deze eeuw. En de Egyptenaren beelden die slang, die figuur af, op de plaats waar op de meeste andere kaarten de schorpioen afgebeeld wordt. Waarom? Omdat het niks uitmaakt, gaat om dezelfde waarheid. Tot zover de schorpioen. Dat wil zeggen, het teken van de dierriem. De drie dekanen die daarbij komen, Ja, die horen eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar. Althans, de eerste twee. Dat zijn er namelijk eerst twee, namelijk serpents, de slang. Dat is die lange slang in de handen van die man daar, die slang die zich uitstrekt naar Corona Borealis, naar de Noorderkroon. Maar dat beeld, serpents, kruist natuurlijk dat beeld wat hier aangeduid wordt als Ophiuchus. Het is een wat inconsequente naamgeving op de kaart, maar dat kan ik ook niks aan doen. Want als je de slang namelijk serpens noemt, of in het Latijn, dan moet je die man de naam geven Serpentarius. Dat is de normale gang van zaken. Serpentarius, dat is zijn naam. Zo wordt hij genoemd. En het wordt dan vertaald met slangendrager, want serpens is de slang. Dat is het eerste decaan. En Serpentarius is de man die die slang vasthoudt. Dat is dan het tweede decaan. Maar beide die bespreek ik maar tegelijkertijd, want dat is makkelijker, hè? Het is één plaatje eigenlijk. Je ziet hoe onbruikbaar zo'n kaart is aan de sterrenhemel. Je kunt je voorstellen dat daar zich sterren bevinden waarvan je moet afvragen, is dat nou Serpens of is dat Serpentarius? Daar kan een astronoom niks mee beginnen. Het is volstrekt onbruikbaar. En dat vind ik leuk, dat het onbruikbaar is daarvoor. Want daar is het ook niet voor, hè? Hoe onbruikbaarder, hoe beter. Dwaasheid voor de wereld, maar wijsheid van God. Deze slang, serpens, dat is natuurlijk duidelijk. Deze slang, die wordt in het Egyptisch genoemd, Gu. En het wordt vertaald met onderworpene of met vijand. Hij was de vorst deze wereld. Hij was de vijand. Hij was de leugenaar van de beginnen, maar zijn dagen waren geteld. Want meteen komt mee die belofte van het zadenvrouw wat de slang de kop zou vermozzelen. Zie? Dus hij was de onderworpen vijand. Dat is hij in veel sterkere mate natuurlijk, sinds dat hij verslagen werd door Christus. Maar hij was dat in principe al vanaf het begin van deze wereld, vanaf de zogenaamde scheppingsdagen dan. He? De onderworpene de slang. Dat zijn de enige twee bekende namen van dit beeld. De Latijnse naam Serpens en de Egyptische naam Gu. En dan krijg je namen van sterren in deze slang. Ik praat nu alleen nog even dus over de slang. Een van die sterren heet Unuk, wat vertaald wordt met omringd. Of omvat, of bekneld. Je moet daarbij denken aan een echte python, een wurgslang. Een slang die iemand in zijn greep houdt en dooddrukt, knijpt, bekneld. Want deze wereld ligt bekneld in banden van de dood, zingen wij. Ja, in banden van Satan. In banden van de slang. Dat is die wurggreep van de slang. De slang is niet alleen giftig, maar hij wurgt ook. Hij vermorzelt. Wel, een van die sterren heet dus zo Unuk, omringd, omvat of bekneld. En diezelfde ster wordt in het Hebreeuws genoemd Alja, namelijk vervloekt. Maar dat is hij ook. Het is wel weer wat anders, maar dat maakt niet uit. Dat is hij ook. De vervloekte. Alja in het Hebreeuws. En in het Arabisch heet hij Al-Hai. Het is bijna dezelfde letters, maar in wat andere volgorde. En dat betekent gewoon het reptiel. De slang dus eigenlijk, een reptiel. Dan krijg je nog een andere ster. Ik weet niet of die ook afgebeeld staat. Unuk stond er wel afgebeeld, hè? De andere niet. Nee, de andere ster daarin is namelijk Geleb. Staat die er ook in? Ja, dat moeten we even niet verwarren, hoor. Ik praat nu over de slang en niet over de slangendrager, want in de slangendrager staat ook een Geleb. Met toevoeging, want sommige namen komen echt dubbel en sommige zelfs 3, 4, 5 keer voor. Moet je mee oppassen, maar goed, het doet er niet toe. Geleb wordt officieel gerekend tot de slang en dat is heel eenvoudig, want Geleb betekent slang. Dus dat moet wel. En soms wordt diezelfde naam wat uitgebreider vermeld. En is het Gelb al-Rai. En dat is eigenlijk de meer bekendere naam. Gelb al-Rai. En nou wordt het interessant. Want dat betekent de beknelde slang. En dan zien we weer twee tegengestelde gedachten in elkaar verenigd. Want de ene is dat de slang anderen omringt. Unuk. De slang is degene zelf die wurgt, die omknelt. Maar wat wij hier zien is dat de omkneller omkneld is. Hij wordt namelijk zelf omkneld. Dat is Gelb Alraai. De beknelde slang. Want deze wurgslang, zal ik maar zeggen, die wordt zelf in een wurggreep gehouden door dat andere beeld wat het was doorheen staat, namelijk Serpentarius, of ook wel genoemd Ophiuchus. De slangendrager in het Nederlands. Alleen wij zijn zo'n gemoedelijk volkje hier in Nederland, hè. Want, ik zal maar wat zeggen, als wij praten over de opname van de gemeente, dan denken we, opname van de gemeente, dat gaat allemaal heel rustig. Misschien wel net zoiets als een opname in het ziekenhuis, want dat kost weken voordat je daar terecht kunt. Over het algemeen gesproken dan, opname. En dan moet hij opgenomen, dan gaat het heel rustig. Een opname van de gemeente, gaan we rustig naar de hemel. Dat is niet zo. De betekenen die woorden in de Bijbel ook niet. Er staan woorden voor die vertaald worden met verkrachting. Enzovoorts, hè. En wegrukken. We worden weggerukt tot God en zijn troon, staat er in Openbaring 12. Voor de draak wordt de mannelijke zoon die voortgebracht wordt door de vrouw, door de maagd, wordt weggerukt tot God en zijn troon. Daar gaat het niet alleen over de Heer Jezus, maar gaat het over de Christus compleet. Namelijk inclusief de gemeente. En dat gaat met geweld. En de Duitsers praten over de entrukking, wegrukking, en de Engelsen praten over de rapture. Het wordt met geweld gedaan. En wij zullen de opname van de gemeente, want wij zijn zo gezien. En dan zie je ook, we zien hier een worsteling afgebeeld tussen een slang en een man. En het is, die man is dan een slangendrager. Wij interpreteren dat als hij loopt met een slang onder zijn arm of iets dergelijks. Dat is het natuurlijk niet. Hij is de slangenhouder, letterlijk. Maar niet in de zin van hij houdt er een vast. Maar hij bedwingt hem. In zijn macht houden. Hij bedwingt de slang. Het is de bedwinger van de slang. Het is een al eeuwenoud misverstand overigens. Hier met die slang. Maar hoe dan ook, deze Serpentarius of Ophiuchus, zoals het op de kaart staat, is de man die de slang bedwingt. En dat is Christus. De slangenbedwinger. Hè? Hier niet, nee. Het gaat nog steeds over de eerste komst van Christus, over de eerste vier tekens van de dierenriem, zijn komst in vernedering en dus zijn overwinning principieel op de vijand. De daadwerkelijke uitvoering van die overwinning, namelijk het feit dat Christus de macht over de schepping, de aarde, de volk in handen neemt, vindt hij hier nog lang niet. Dat zit in de laatste vier tekens, hoofdzakelijk dan, van de dierenriem, in het derde boek dus. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Dat is allemaal een toekomende zaak. Dit is alleen de aankondiging en de verslag van de eerste komst van Christus. Hier verslaat hij de slang. En van mijn part maak je ervan dat hij hier de slang in het openbaar tentoonstelt. Want zo kun je het dan ook nog zeggen. Maar waar het om gaat is dat hij de slang bedwingt. En als hij hem dan al ophoudt, is het ter demonstratie. De slangendrager. Deze heeft een naam, Ophiuchus, en dat is een wat ingewikkeld verhaal, Ophiuchus, omdat die naam is afgeleid uit het Arabisch. In het Arabisch heet hij namelijk Geleb Afai, en Geleb was de slang, net al gezegd, hè, en Afai betekent bedwongen. Geleb Afai is de slang bedwongen, zo heet dit teken, de slang bedwongen. Wij zeggen de slangendrager. Maar hier is het de slang bedwongen, de slang overwonnen. Geleb Afai. En ik heb niet de tijd en niet de gelegenheid om die woorden netjes onder elkaar op te schrijven. Anders zou u zien hoeveel verband er bestaat tussen de uitdrukking Geleb Afai en de Griekse naam Ophiuchus. Want Ophi, dat komt van Afai. Bedwongen. Afai is bedwongen. En Ophiuchus betekent dus feitelijk de bedwinger. Het is afgeleid van het Arabisch. En interpreterend zeg ik dan, het is de bedwinger van de slang, Ophiuchus. De bedwinger, niet de houder, maar de bedwinger. En Ophiuchus is dus niet een woord, maar gewoon een naam die afgeleid is van een Arabisch woord. Maar Ophiuchus is dan tevens de naam van een figuur uit de Griekse mythologie. Men kent hem trouwens ook onder een andere naam, namelijk Esculapius of Asclepius. Dat is dezelfde figuur, dezelfde afbeelding onder een andere naam met een ander verhaal erbij. Maar het is dezelfde man. De man met de slang in zijn handen. De overwinner op de slang. Ik kom er zo nog even op terug. Want de Egyptenaren hebben weer een wat andere lezing, wat afwijkende lezing. Dat vind ik zo mooi. Dan kun je zien dat het niet verzonnen is of zo. Want je moet de nodige inconsequenties er even in hebben, hè. Anders denken ze, ze hebben het kloppend gemaakt en wie zal het nog controleren. Maar de Egyptenaren hebben hier een figuur afgebeeld. Een man namelijk, een mens op een troon met een havikskop. Dat hebben de Egyptenaren wel meer. Sommigen zeggen altijd dat de farao's afgebeeld werden met de kop van een havik en dat soort dingen. Ik geloof er allemaal niks van hoor. Die verhalen moet je niet wijs laten maken. Want weten onze geschiedkundigen en archeologen veel, hè. Want wat is een havik? Wat is een havik? Dat vogeltje? Ja, een havik is de overwinnaar van de slang. Per definitie. Een havik is de overwinnaar van de slang. Spreekwoordelijk is dan ook het gevecht tussen een havik of arend, want dat is in wezen dezelfde vogel. In elk land zien ze er weer wat anders uit. Dus sommigen noemen het havik, anderen noemen het arend en weet ik veel. Dat doet er niet toe. Maar spreekwoordelijk is het gevecht tussen de havik of de arend en de slang. U hebt er vast wel eens films van gezien op de televisie. Dat kan toch niet missen. Hè? Ik kijk heel weinig televisie, moet ik zeggen. Maar ik heb echt wel zulke opnamen gezien. Het gevecht tussen de havik en de slang. En gewoonlijk, normaal gesproken, wordt het gewonnen door de havik. De havik is de natuurlijke vijand en overwinnaar van de slang. De slang is de vorst over de stoffelijke wereld en kruipt daarom ook in stof. Wordt vernederd. En als je de slang dan toepast op de Heere Jezus of op Satan, maakt niks uit. Beide worden vernederd. Alleen de een tijdelijk en de ander eeuwig. Dat is het enige verschil. Maar de vijand van de slang was de havik, namelijk de vorst niet over de stoffelijke, zienlijke wereld, maar over de hemelse, onzienlijke wereld. En de havik is daarom Christus zelf, alleen maar Christus en verder niks. En als in Egypte dan, wat voor figuur dan ook, afgebeeld wordt met de kop van een havik, en dat gebeurt nogal eens, dan is dat alleen de uitbeelding van hem die de slang overwint. En eventueel die dus de dood overwint, want de dood en de slang hebben natuurlijk wat met elkaar te maken. En daarom wordt Osiris de verlosser van de Egyptenaren, of de verlosser uit de Egyptische mythologie, zo moet ik het zeggen, dan ook meestal afgebeeld met een havikskop of een arendskop, net wie het schrijft natuurlijk en wie het vertaalt. Nou, de Egyptenaren hebben dit plaatje, hebben niet dit plaatje van de man die de slang bedwingt, maar hebben in plaats daarvan symbolisch een mens met een havikskop. En wij zeggen, de overlevering zegt natuurlijk dat is Osiris. Nee, het is niet Osiris, het is Christus. De overwinnaar op de slang. De arend is immers een type van Christus. Als de zoon van God, de koning des hemels van mijn part. Hè? Het Johannes evangelie, een van die cherubs die voor de troon van God staat. De arend, jazeker. Een type van Christus als de overwinnaar van de slang. En zo beeldt Egypte hem dus af in de zodiac van Dendra. En hij wordt daar genoemd Api Bau. En Bau wisten we al wat dat was de komende. Van Bootus en zo, hè? De komende, hij die komen zal. En Api wil zeggen meester. Ja, niet Api, dat ben ik. Api Bau, de komende meester. Nou, wie anders is dat dan Christus? De komende meester, meester in de zin van de overwinnaar, hè? Meester, dat is de hoogste. Hij overmeestert de slang. Dat is de gedachte die erachter zit. En die zowel in deze man die de slang bedwingt, als in de man met de haviskop in Egypte wordt uitgedrukt. Dan krijg je een paar sterren erin. Daar heb je vanzelfsprekend in het hoofd van de man Ras al Hagus. Ras betekent hoofd. En Hagus betekent houder of bedwinger. Dus Ras al Hagus betekent het hoofd van de bedwinger. Stelt niks voor dus verder. Niks bijzonders. Dan krijgen we een ster genaamd Sabik. Ik kan hem zo gauw niet terugvinden. Die heet de voorloper of de eerste. Dat heb ik, die kan ik niet vinden hoor. Dan krijg je een naam Triofas. Wat vertaalt het met vertrappen? Ongetwijfeld zit ons woord triomferen daarin, overwinnen. Maar Triofas wordt vertaald met vertrappen, of trappend. Een andere ster heet Saif. En die staat in de rechtervoet van Ophiuchus. Voor ons rechts. En dat is die voet die het dicht staat bij de angel van de schorpioen. Saif. En die voet, die het Saif, dat heet vermorzeld. En het voert even te ver om het nou zo gauw uit te zoeken, maar helemaal er tegenover staat het sterrenbeeld Orion, weet u wel, het komende licht in verband met de wederkomst van Christus. En daar ziet u ook in de voet of in een been van Orion een ster, Saif, precies dezelfde naam. Want het gaat om die voet, die verwonde, want Saif betekent vermorzeld. Het gaat om de vermorzelde verzenen. En heel wat van deze figuren op die kaart hebben zo'n ster in de voet staan, de vermorzelde. En zelfs Bootes, zie ik, heeft zo'n ster in de voet staan. Ik weet niet meer welke het was en hoe die heette. Maar dat doet er ook niet zoveel toe. Het gaat om de algemene gedachte die erachter zit. Ik denk wel dat dat dan Nekkar zal zijn, de doorstokene heet dat. Die zal er wel in die voet van Bootes staan, maar zoek dat thuis maar eens uit. Het is altijd hetzelfde verhaal. Hier heb je Saif in de voet van Ophiuchus, namelijk vermorzeld. Het is de vermorzelde hiel. Het is diezelfde hiel die Jacob vasthield en waaraan hij zijn naam ontleent. De hiel van Esau namelijk, die hij vasthield bij zijn geboorte. Wij zeggen, betekent gewoon dat Jacob Esau tackelde. Hij haalde hem onderuit, een hiel en lichter. Ja, zo verklaren wij dat, maar dat is de betekenis niet. Het gaat om die hiel die vermorzeld werd. En Esau is een type van de Heer Jezus bij zijn eerste komst in vernedering. Esau, Edom, Adam, het kruis. En Jacob in verband met de Christus met zijn tweede komst. Degene die het uiteindelijk het eerstgeboorterecht krijgt. Maar in die zaak, al voor de geboorte van de tweeling feitelijk, werd meteen, of bij de geboorte werd bepaald dat de een de ander zou verwonden. En dat de een zou erven en leven ten koste van de ander. En dat werd uitgedrukt door die hiel. Het herinnerde aan de eerste profetie aan de mens over het zaad van de vrouw. Wiens verzenen vermorzeld zouden worden. Dat is Jacob. Niet hiele lichter, hiele houder. Maar men begrijpt de betekenis niet. Zie. Hij verwonde hem aan die hiel en erfde het eerstgeboorte. Diezelfde hiel is het. Het is dezelfde hiel als die van Achilles en noem maar op. Nou, dat was Saif in de voet. Die dicht is bij die angel van die schorpioen. De verwonde voeders. En dan hebben we nog een ster die heet Carnebus. Die staat er ook niet op. En Carnebus wordt vertaald met verwonding. Hetzelfde verhaal, komt er altijd weer aan te pas. De verwonding. En dan Megeros, wat vertaald wordt met worsteling. En dat het om een worsteling hier gaat, dat lijkt me een duidelijke zaak. Worsteling tussen die twee zaden. Dat van de slang en van de maagd. Staat hij er wel op? Megeros of niet? Oh. Nee. Nou, dan moet ik daar nog even iets aan toevoegen over dit sterrenbeeld. Ik zal dit teken van de dierenriem even nog completeren. Van deze afbeelding moet nog wat verteld worden. Want deze afbeelding van de man met slang, die kennen wij als de medische Esculaap. Wij zien dan niet meer een man, maar we zien alleen nog maar de slang. De slang die zich kronkelt om een stok of weet ik veel. Dat heeft het wat ingewikkeld gemaakt, maar dat heet de Esculaap. Maar Esculapius is een van de Griekse namen voor dit beeld. Esculapius, wat afgeleid was van het Arabische, de slang bedwongen. En de slang bedwongen, de slang heeft te maken met de heerschappij over de materiële wereld, over de stoffelijke wereld, dus ook over het lichaam. Het lichaam der zonde en des doods noemt de Bijbel het, in de macht van de slang. En de gedachtegang is dan dat wanneer je de gezondheid van het lichaam kunt beheersen, dan heb je dus macht over de slang. Zie? En daarom werd de man die de slang bedwong, aan de hemel op de sterrenkaart, geïnterpreteerd als de dokter. Dat was de dokter, de medicijnmeester. En men noemt hem de Esculaap. En de Esculaap het embleem van de medische wetenschap. En Esculapius, de figuur uit de Griekse mythologie, afgeleid van deze slangenbedwinger, dat was dan de heelmeester. De god van de gezondheid, van de medicijnen, zal ik maar zeggen. En wat wij ziekenhuizen noemen, heette bij de Grieken Esculapius tempels. Waren de tempels van Esculapius, ja. Ja. Een heel eenvoudige zaak, ja. Maar het was een beetje uit verband gerukt. Want kijk, wij weten wel, wij weten wel dat deze man inderdaad de heelmeester is. Jazeker, ik ben de Heer uw heelmeester. Dat is hem inderdaad. Maar op een andere wijze dan men het toen opvatte. En dat is dus het grote misverstand, hè. En het verhaal wat dan over Esculapius of over Ophiuchus gaat, is dan dat hij de slang overwon. Waarom? Omdat hij ongevoelig bleek te zijn voor het dodelijke gif van de slang, zowel als van de schorpioen. De slang die hij bestrijdt en de schorpioen door wie hij gestoken wordt. En waarom was hij daar ongevoelig voor? Zal ik je wat leuks vertellen? Omdat hij ingeënt was. Echt waar. Want hoe ent men iemand in? Ja. Door hem datzelfde stof, of dezelfde bacterie, of hetzelfde gif, kan me niet schelen, in te spuiten. Van tevoren, iemand heeft de ziekte niet, hij krijgt die bacterie van die ziekte ingespoten, waardoor hij zijn afweer ontwikkelt. En als je later echt met die ziekte te maken krijgt, kan hij hem overwinnen, want de afweermiddel heeft hij reeds veel eerder geproduceerd. Dat is een geestelijke waarheid. Want wij zijn ongevoelig voor de dood. Die jaagt ons geen angst meer aan. Hè? De dood jaagt ons geen angst meer aan. Dat zingen we met Pasen. Inderdaad, waarom niet? Omdat we al gestorven zijn. We zijn ingeënt. Wij hebben het allemaal al gehad. We hebben in Christus de dood overwonnen. En als Paulus over Christus praat, zegt hij, die is opgewekt. En dat hij is opgewekt, dat hij leeft, dat leeft hij Gode en voor eeuwig. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat leeft hij Gode. En de dood heerst niet meer over hem. Als je één keer de dood overwonnen hebt, dan is dat instandat. De dood is maar één keer. En als je daar doorheen komt, dan is het goed. Nou, wij zijn daar doorheen. Ons uitzicht, hoe vreemd het ook klinkt, ons uitzicht is volgens de Bijbel nooit of te nimmer de dood. Ons uitzicht is niet de dood. Als je daar tegenaan kijkt, kijk je verkeerd. Ons uitzicht is een zalige hoop. Onze hoop is niet de dood. Onze verwachting is niet de dood. Onze hoop is een zalige hoop. Namelijk die van onze verheerlijking met Christus, de opname van de gemeente. En voor dood is helemaal geen sprake. Daar is helemaal geen ruimte voor. Wij hebben de opstanding. Ik geloof niet in een toekomstige opstanding. Ik geloof in de eerste plaats in een opstanding die we al ontvangen hebben in Christus. En een van de consequenties daarvan is een eventuele lichamelijke opstanding in de toekomst. Maar in die volgorde. Wij zijn opgewekt en daarom zullen we opgewekt worden eventueel. Want wij zijn immuun daarvoor. Wij zijn ingeënt. We hebben dat gif gehad. Dat is geweest. En het is overwonnen. En we zijn er volstrekt immuun voor. Want hoe vreemd het ook klinkt. Want soms klinkt het inderdaad vreemd. Wij zijn verlost van de macht der zonde. Begin geen vragen te stellen van zondigen wij dan niet meer en zo. Want daar begin ik niet meer aan. Nu. Hè? Dat doen we een andere keer. Maar de Bijbel zegt wij zijn verlost van de macht der zonde. Waarom? Nou, houd maar bij deze Esculapius. We zijn ingeënt. Als je nog eens de auto van de dokter ziet rijden en je ziet het embleem, denk dan daar maar eens aan. Wij zijn ingeënt. Wij hebben de dood overwonnen. Wij zijn immuun voor het gif van de slang. Want we hebben het gehad. Het is gebeurd. Wij hebben het afgelegd. We hebben de dood overwonnen op dezelfde manier als Achilles, namelijk, hè, via de doodsrivier door de Styx. En onschendbaar geworden, maar dan werkelijk onschendbaar. Nou, hoe kom ik daar nou weer op? Oh ja, de Esculaap was dat, ja. Allemaal in dit sterrenbeeld. Dan moet ik nog het laatste decaan bestreken van dit sterrenbeeld volledigheidshalve. Dan kan ik zeggen dat ik ben gekomen tot en met de schorpioen. De derde, 3 van de 12. Dit laatste is namelijk, laatste decaan is namelijk een hele bekende figuur, Hercules. Die staat op zijn kop afgebeeld op uw kaart. Maar laat u dat niet ontmoedigen, u draait gewoon de kaart om. Ja, anders gaat hij allemaal met uw nek zo. Laat ik het ook maar even doen dan. Hercules, een bekende figuur uit de Griekse en Romeinse mythologie. Hercules, of ook wel genoemd Heracles. U ziet een man met een opgeheven voet, zijn rechtervoet omhoog. Want ja, die voet is verwond. Weet u wel? Hij zit op een knie, maar hij tilt zijn voet omhoog. Ziet u wel? Hij zit op 1 voet en op 1 knie, maar het been met die knie op de grond, daarvan heeft hij de voet omhoog getild. Dat is de normale beschrijving ook van het beeld. 1 voet omhoog, een verwonde voet. En de andere voet staat op de kop van de draak, juist. En in de rechterhand heeft hij een knots. Of voor mijn part een roede, want het is maar hoe je het interpreteert, hoor. Of voor mij met de scepter, maar dat is allemaal hetzelfde in principe. En in de andere hand houdt hij althans op deze kaart, en sommige kaarten zijn anders. Het was wat moeilijk om dat uit te zoeken. Maar houdt hij een driekoppige slang, of ook wel wordt het geïnterpreteerd als een driekoppige hond. En de driekoppige hond, dat is de zogenaamde helle hond. Het is een heel mooi woord, maar het is een vreselijk beest. De helle hond, de Cerberus wordt die genoemd. Dat is namelijk de hond die voor de poort van het dodenrijk zit en de poort bewaakt. Er zit een waakhond voor het dodenrijk volgens de Grieken en dat is de Cerberus. Maar natuurlijk is dat hem niet, hè? Dat is niet de Cerberus, dat is Satan. En de dood is in de macht van Satan, dat blijft niet zo. Maar van oorsprong was het dat wel. Later blijkt de sleutel van het dodenrijk niet meer bij Satan te zijn, maar bij een ander. Bij de Heer. Dat is veranderd dus. Maar hier zien we de Heer afgebeeld in zijn overwinning op die waker over het dodenrijk. Over de sleutel van het dodenrijk. En u ziet hem afgebeeld in zijn strijd daarmee, want die strijd die kwam tot uitdrukking inderdaad in de strijd met de schorpioen en met de slang. De strijd op het altaar enzovoorts. Hè? Nou. Hij is hier afgebeeld dus met die hond over die driekoppige slang, dus dan niet geïnterpreteerd als een hond, maar over slang. Over de meerkoppige slang wordt gezegd dat het een beest is die de gouden appelen bewaarde. Ik kan er niet te diep op ingaan, het is toch maar mythologie, dus dat doet niet zoveel toe. Maar dan zou het een beest zijn die gouden appelen bewaarde. Daar hebben we niet zo moeite mee, want die gouden appelen, wat zijn dat anders dan de vruchten van de boom des levens? De vruchten die eeuwig leven brengen. Die gouden appelen die bewaard moeten worden. En de mythologie kent wat van die verhalen over gouden appelen. Die beschermd, die terugveroverd moesten worden. Door wie dan ook allemaal. Ik kan er niet allemaal te diep op ingaan. Zo spreekt de mythologie ook over een gouden schapenvacht. Het gulden vlies heet dat op zijn Nederlands. Op oud-Nederlands, maar het is een gouden schapenvacht. Het gulden vlies moest terugveroverd worden. Volgens de mythologie. En een vlies, namelijk een vacht, is een kledingstuk feitelijk. Van een beest of van een mens, dat maakt me nou niet uit. Maar als die van goud is, dan heeft dat te maken dus met het eeuwige kleed van de mens. Het onvergankelijke lichaam van de mens. Namelijk met het eeuwige leven. En u weet, toen Adam en Eva zondigden, zagen zij dat zij naakt werden en ze moesten gekleed worden in... in een schapenvacht. Door een offer wat gebracht werd. Ja, eerst die vijgenbladen maakten ze zelf. Maar er werd in hun kleding voorzien. Door inderdaad zo'n schapenvacht. Een niet vergoud. Het was vergankelijk. Maar wat die mens terugzoekt is dat gulden vlies. Dat gouden kleed. In de Bijbel heet het dan in het Nieuwe Testament dat witte kleed natuurlijk. Dat weet ik wel. Maar een onvergankelijk kleed in ieder geval voor de eeuwigheid. En er zijn heel wat verhalen over. Met name van de Argonauten. Daar kom ik niet aan toe. Maar hun schip staat er nog wel op, de Argo. Van die gingen op weg om dat gulden vlies te veroveren. Om het eeuwig leven te bevatten. Weer terug te veroveren. En hetzelfde verhaal is feitelijk dat verhaal over het terugveroveren van die gouden appelen die bewaakt werden door de hydra, de meerkoppige slang. Maar of het nou een meerkoppige slang is of een meerkoppige hond, dat maakt niet uit. In alle gevallen is het waar. Zie? Nou, deze slang of die hond die werd verslagen door Hercules, maar Hercules deed 12 grote daden. De beroemde daden van Hercules, ik zal ze niet allemaal opnoemen. Een van de bekendste is dat hij de Augeiasstal reinigde. Weet je nog, die stal van weet ik veel welke koning het was, dat ben... hè? Oh, dat is heel mooi, van Augeias schijnt dat te zijn. Dat, ik had er nooit op kunnen komen, Ed. Bedankt. De stal van Augeias, de een of andere koning. Nou. En die had een stal en die had hij nooit schoongemaakt of zo. Die had een gebrek aan personeel of er was een staking van de bond of weet ik het. Zo goed, Ed. Had hem 7 jaar niet schoongemaakt, kan je nagaan. Nou, dat klopt precies met het verhaal natuurlijk. Want waar het om die stal, die smerige stal, die vervuilde stal. Die stal die vervuild was door de uitwerpselen van de beesten die erin stonden. Dat is niks anders dan onze wereld die verontreinigd wordt door al wat door de mens uitgaat, of niet? Ja, je moet een beetje bijbelvast zijn vanmiddag. Anders kom je er zo gauw niet uit, hè? Ja. Daardoor is hij verontreinigd, maar die wereld wordt gereinigd. Waardoor? Hoe deed Hercules dat? Niemand kon het, maar Hercules deed het. Hoe deed Hercules dat? Ja, jij loopt heel snel natuurlijk. Hij legde een rivier om. Hij legde een dam in een rivier, weet ik veel. Welke, Ed, welke rivier? Schitterend, hoogstwaarschijnlijk zei hij. Hoogstwaarschijnlijk de Styx. Dat zal wel, maar dat doet er nou niet toe. Maar een rivier, levend water, stromend water, die werd omgeleid zodanig dat die voer dwars door die stal heen in de stal werd schoongespoeld. Want het levend water is het woord van God. En hoe wordt deze wereld gereinigd? Door het woord van God. Ja, want de wereld wordt verontreinigd door wat door onze mond uitgaat. Hè? Maar de wereld wordt gereinigd door wat door Gods mond uitgaat. Dat is het verschil. Zie? Nou, dat wordt uitgebeeld in het reinigen van die augeurstal. En verder laat ik het er maar even bij zitten. Dit was de belangrijkste kwestie die aan de orde was. En natuurlijk, ja, een van de heldendaden van Hercules was het veroveren van die gouden appelen. En een van de andere was dat hij inderdaad de Cerberus, de helle hond, een keer de slim af was. Maar zo zijn er nog wat meer dingen. Hij werd ook nog eens in de hiel gestoken door een giftige kreeft. Ook een verhaal met een meerkoppige slang. En terwijl hij de slang bevocht, werd hij gestoken door een giftige kreeft. In de hiel. Waar halen ze het vandaan, hè? Allemaal verbastering van die ene oude oerprofetie. En Hercules, de held en een embleem van de meeste gymnastiekverenigingen en dat soort dingen meer, hè. Maar de Hercules is de held van God. Degene die kwam om de wereld te verlossen van allerlei soorten kwaad die er maar waren. In alle aspecten van het kwaad. En die daarmee de dienstknecht was van God zelf. Dit sterrenbeeld wordt in het Egyptisch met precies dezelfde naam aangeduid als Boötes. Hij is bij de Egyptenaren precies dezelfde. Het is een tweede plaatje van dezelfde man. Hij heet namelijk gewoon Bouw, de komende. Hercules, de komende. In het Arabisch heet hij Al-Ghiskale. Vertaald met de sterke man. Want Hercules is dan de sterke man en met Atlas samen. Ze wisselden elkaar ook ooit af. Atlas, bij die appels, ja, je bent goed op de hoogte, hè? Goed. Atlas is de man namelijk die geacht wordt de wereld te dragen. En Atlas wist waar die gouden appelen waren. Want degene die de macht heeft over de wereld, die weet waar die appelen zijn. Wis en waarachtig wel. En Hercules die zeggen tegen Atlas, weet je wat, ga jij ze halen? Nee, Atlas, die had een truc uitgedacht. Die dacht, weet je wat, nou kan ik eindelijk van die grote last op mijn schouders afkomen. En zegt, Hercules, je vindt het nooit, ik zal wel gaan, maar moet jij even die last van de wereld van me overnemen. En Hercules deed dat en Atlas zegt, goedemorgen, blijf mooi zitten met je spul. Zo, hè, die twee sterke mannen losten elkaar af. Maar Atlas deed het geloof ik ook nog of zo. Ik hoor precies, er zijn verschillende verhalen van trouwens. Maar hoe dan ook, toen hij terugkwam, toen Toen zei Atlas tegen Hercules, nou blijf maar mooi staan met die hele wereld op je nek, mij niet gezien. Hij was dus geen Hollander. Denk daar maar even over na, van het weekend. Maar toen zei Hercules, dat is goed, dan zal ik het voortaan wel dragen. Hij zegt, maar er zijn twee dingen. En dan, er was één ding, hij zegt, ik moet even nog wat doen. Pak even van mijn ogen, zal ik even mijn spullen pakken of iets dergelijks. En toen pakte Atlas toch de wereld weer over. Dan zegt Hercules, nou, toch blijf je er maar mee staan. Dat zijn de goden van de Grieken en van de Romeinen, van de Egyptenaren. Maar het zijn allemaal wilde verhalen, verbasteringen van de Bijbelse waarheid. Over die sterke held, hè, zoals hij genoemd wordt, die sterke held die zal komen. De komende, volgens de Egyptenarenbouw, om de wereld te verlossen van alle kwaad. Nou, in dit sterrenbeeld vinden we nog een paar sterren. In de eerste plaats, hoe komen ze erop? Ras al Geti, namelijk hoofd van de vermorzelaar. We hadden er straks ook een Ras al Hagus, meen ik, in het hoofd van de slangendrager, geloof ik niet. En nou hebben we een Ras al Geti, namelijk hoofd van de vermorzelaar. Want deze Hercules is degene die die slang de kop vermorzelt met die meerkoppige slang, zelfs de kop vermorzelt met die knots. Hè? En die ster in zijn hoofd is Ras al Geti, namelijk hoofd van de vermorzelaar. En nou is het zo mooi, daar staat een ster in, ik ben hem aan het zoeken, bij de linkerschouder voor ons gezien van Hercules. Die heet Carnephorus, ziet u hem? Ja, weet je hoe dat vertaald wordt? De knielende spruit. De knielende tak. Dat wil zeggen, deze Hercules, deze komende, deze vermorzelaar, dat is die komende, net als Boötes, namelijk het zaad van de vrouw. En hij, je ziet hem daar knielend. De knielende, zich vernederende spruit. Want hij vernedert zich met die verwonde hiel, maar juist door die vernedering heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven die boven alle naam is, en zeker boven die van die veelkoppige slang. Met 7 of 3 of 100 koppen, dat maakt me niks uit. Hè? De knielende spruit gaat nog steeds, het verhaal gaat nog steeds over die spruit. Nou, dan krijgen we een andere ster, die heet Marsik. Ik zoek hem, maar ik kan hem niet vinden zo gauw. Oh, er verderop in de arm, Marsik. Dat wordt vertaald met verwonding. Want zoals bij al die sterrenbeelden, ik blijf het herhalen, wordt er gezegd, hij was verwond. De verwonde. Verwonding, Marsik. En dan krijgen we een ster die heet Maazin. En dat schijnt dan vertaald te moeten worden met zondoffer. Ik geloof het direct hoor, ik weet het niet. Er staat in die andere arm dus, hè? Maazin. Zondoffer. En dan krijg je nog een ster die heet Kayam. En die zie ik echt niet. En dat wordt vertaald met straffend, dan wel vertrappend. Wraakdoende dus. En dat is het verhaal van het beloofde, in de tijd beloofde, zaad van de vrouw. Het is jammer, want het mooiste punt uit het eerste boek kom ik daar natuurlijk niet aan toe. Dat was de boogschutter, de Sagittarius, waar hij komt. Half paard ziet u hem afgebeeld, namelijk als koning, als de overwinnaar, die inderdaad definitief de schorpioen vernietigt met de boog, hè? Een boogschutter heeft de naam nogal schutterig te zijn, nogal een beetje moeilijk te zijn in de omgang, maar in de Bijbel heeft hij een zeer positieve betekenis. Hij haarzuiver richt hij zijn boog en mist zijn doel niet. Hij komt om te overwinnen. En dat is dan de completering van het eerste boek van de sterren. Een boek wat spreekt over de eerste komst van de Messias in zijn vernedering, maar ook over de overwinning die hij daardoor haalde. Wanneer we verder gaan, ooit eens een keer met het tweede boek, krijgen we te maken met de situatie nu. Christus als onze hoge priester, met Israël, die u afgebeeld ziet op uw sterrenkaart, als een vrouw die gebonden is in de boeien, Israël in ballingschap, Israël verhard, Israël verblind. En vervolgens ook Israël weer verlost en op de troon, de bruid namelijk, Andromeda en Cassiopeia en noem maar op, je moet het maar eens bekijken, al die plaatjes, denk er maar eens zelf over na. Wij zullen eerst de Heer danken voor deze dag. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, voor die geweldige rijkdom die we gevonden hebben in Christus. Die geweldige rijkdom die u ons in de eerste plaats natuurlijk hebt willen openbaren in uw woord, in het geschreven woord van God, wat een lamp is voor onze voeten en licht op ons pad. En Vader, we moeten toegeven dat we geen ander licht nodig hebben dan alleen dat licht wat u in uw woord geschonken hebt. Maar Vader, wat is het ook geweldig dat we bevestigd mogen zien, ook in de praktijk, dat niet alleen uw woord licht is, maar ook dat wat door uw woord tot stand gekomen is, dat dat licht is en spreekt over dezelfde dingen. We danken u, Vader, dat we mogen zien hoe alle dingen in de schepping, in de natuur, op wat voor wijze dan ook, deze Bijbelse waarheden bevestigt. Niet alleen wetenschappelijk, Vader, maar bovenal aan ons hart. We danken u dat we uzelf overal in mogen erkennen en herkennen. Dat we uzelf steeds mogen tegenkomen en waar we ook kijken, om ons heen of naar boven, dat we herinnerd worden aan uzelf. U die door het beloofde zaad van de vrouw de slang de kop vermorzeld hebt. U die de overwinning behaald hebt. U die gesteld bent boven elke naam en boven elke overheid. U in wie wij ook de overwinning ontvangen hebben. En u in wie wij ook, of met wie wij ook de kroon zullen beërven. Die kroon die we ook aan de hemel zien staan. Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom die we als uw kinderen gevonden hebben. En we beseffen heel goed dat wanneer we hier bij elkaar waren vandaag, dat het voor de wereld er erg onnozel moet hebben uitgezien. Erg onwetenschappelijk. Dwaas. Vader, maar we danken u dat we dwaas zijn geworden voor de wereld, omdat we wijzer zouden worden voor u, omdat we u vrezen. Dat we kennis van u mogen ontvangen en dat u daardoor in al uw wijsheid uzelf aan ons wilt openbaren en bevestigen. Vader, we zeggen u dank voor deze dag en we bidden u, wilt u met een ieder van ons zijn wanneer wij van hier gaan, ook met deze weersomstandigheden, wilt u ons bewaren op de weg, maar bovenal wilt u uw naam ook in ons en door ons verheerlijken, door uw genade en tot eer en glorie van uzelf. Amen.